Hi allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Wat je op school had willen leren. In deze aflevering ga ik in gesprek met Iris van Westering. Zij is buikvet-expert en lost lichamelijke klachten op door onder andere familieopstellingen. Ze heeft de middelbare school al vroeg verlaten en heeft lang nagedacht over wat ze nou wilde worden. In deze aflevering gaan we het hebben over familieopstellingen, over mannelijke en vrouwelijke energie, over afwijken en nog veel meer. Heel veel luisterplezier. Hi Iris.
Hi. En,
ja, welkom bij de podcast. Leuk dat je een podcast met me wilde opnemen.
Dankjewel.
Ja, zou je in het kort kunnen vertellen iets meer over jezelf, wie je bent en wat je doet?
Nou, mijn naam is Iris van Westering. Ik ben coach, gespecialiseerd in buikvet verminderen. Dat doe ik door middel van systemisch coachen en trauma coaching. En ik ben een echte afwijker, kan ik wel zeggen. Ik probeer zoveel mogelijk buiten het systeem te bewegen. Dat doe ik echt wel vanaf kinds af aan. Dus ik vind het leuk om de randjes op te zoeken, om anders te zijn ook wel dan anderen. Ik heb er ook wel heel erg mee gestoeid dat je normaal moet zijn. Ik kan echt overal kansen inzien. Ik ben heel positief ingesteld. En ik kijk vooral heel gekleurd naar de wereld.
Ja, wat een mooie intro. Ik heb al meteen allemaal haakjes waar ik op in zou willen gaan.
Ja.
Allereerst ben ik heel benieuwd, hoe ben je erbij gekomen om te doen wat je doet? Is dat iets wat je altijd al hebt willen doen? Of ben je op een gegeven moment ergens tegen aangelopen en... Hoe is dat zo gekomen?
Interessante vraag. Waar zal ik eens beginnen? Ik heb niet de gewone weg bewandeld, dus ik heb eigenlijk nooit geweten wat ik wilde worden. Als tiener zat ik op de balletacademie. En ik geloof helemaal niet dat ik ballerina wilde worden. Echter, ik had talent en werd toegelaten en ben daar gewoon... ingegaan. Eigenlijk ook wel een beetje doelloos, denk ik, achteraf. Want ik kan me niet herinneren dat ik echt ballerina heb willen worden. Blijkbaar vond ik het toch ergens leuk. En op de middelbare school vond ik het vreselijk. Ik vond het sociale leven wel leuk en interessant vooral. Maar school, het boeide me echt geen bal. Ik vond er echt niks aan. En toen wist ik ook niet wat ik wilde worden. En... toen ben ik gaan werken, want ik heb mijn middelbare school helemaal niet afgemaakt.
Oké.
Dus ik ben gaan werken. Ik werkte toen volgens mij op zaterdag bij een banketbakker. Stond ik in de winkel en toen zei ik van, mag ik hier anders werken? Toen zei hij, ja, graag. En toen weet ik nog dat mijn moeder aan de balie kwam en die zei van, maar wat heb je hier afgesproken? Want je mag nog helemaal niet werken, want je bent 15. Ik zei, oh... zijn de regels dan? Wist ik veel. Ik deed dat gewoon. Daar ging ik ook helemaal niet overleggen thuis. En toen zei ze van, ik heb nu een opleiding gevonden. En dan kan je dan werkend leren. Dus dan kan je hier wel blijven werken. Maar dan moet je wel één dag in de week naar school. Ik dacht, beter dan niks. Dus daar ben ik begonnen. Maar daar had ik hele goede cijfers trouwens. Daar deed ik helemaal geen bal aan. Maar dat heb ik niet afgemaakt. Want in het laatste jaar kreeg ik een vriendje. Die zat in de horeca. En die werkte in een Michelinsterrenrestaurant. En dat was dan altijd 's avonds en 's nachts werken. Dus als ik dan overdag werkte, dan zag ik hem niet. Dus toen ben ik ook in de horeca gegaan. Want
wel zo praktisch.
Ja, want anders dan kon ik hem niet zien.
Zie je vriend in ieder geval nog. Ja.
Zo. Dus, dat laatste jaar van die school, dat maakte me ook geen bal uit. Ik dacht daar gewoon niet over na. Daar zag ik helemaal geen toekomst in.
Ja.
En met die vriend ben ik toen gevraagd om op Aruba een restaurant te runnen. Toen was ik 19, toen ben ik gewoon naar Aruba geëmigreerd. Mm-hmm. En zijn we daar gaan werken.
Gaaf.
En uiteindelijk dacht ik daar, toen de relatie uitging, werd ik gevraagd als manager voor een restaurant.
Kijk, hoef je helemaal geen hotelschool of opleiding of iets voor te doen.
Nee, maar toen kwam ik er wel achter, toen ik de wijnkaarten moest uitrekenen, wat het dan zou opleveren, dat ik helemaal niet wist hoe dat moest. Mm-hmm. Ik had echt geen idee. Ik dacht, dit is wel een beetje knullig dat je dat dan niet kan. En toen dacht ik, misschien ga ik toch maar studeren. En heb ik gekeken in Amerika, of ik daar ging studeren of naar Nederland. En toen zei mijn vader van, als je naar Nederland komt, betaal ik het.
Oké. Okay.
Nou, dus toen wist ik nog steeds niet wat ik wilde worden. Ja. maar ik dacht wel van, anders dan kan je misschien helemaal geen bal verdienen. En als je dan ook niet, als je dan wel een managementfunctie krijgt, maar je weet niet hoe je zo'n wijnkaart moet uitrekenen, dat is misschien ook niet handig. Dus ik dacht, misschien heb ik wel wat kennis nodig. Mm-hmm. En toen ben ik weer gaan kijken, ging ik een dansopleiding doen? Of ik heb eigenlijk van alles bekeken. En toen kwam ik op de hotelschool. Toen dacht ik, oh ja, maar want dan snap ik een beetje wat ik moet doen. Omdat ik daar veel praktijkervaring in had. Dus toen was ik 21, toen werd ik gewoon toegelaten, omdat ik bij de hand genoeg was. Ja, dus ik had geen enkel diploma, hè?
Ja.
Zij zei, ja, je bent bij de hand genoeg, we denken dat dat wel lukt. En het eerste jaar bakte ik daar geen bal van. Uh-huh. Nee, dus ik kon helemaal niet, leren. Er zaten allemaal 17-jarigen naast me, die kwamen net van de HAVO. En toen kwamen we weer. We moesten de BTW uitrekenen. En ik zei, hoe doe je dat dan? Ja. En toen zei ze, ja, moet je even een kruistabelletje maken. Ik denk, wat is een kruistabelletje? Dus zij mij dat uitlegde, toen dacht ik, oh ja, nou nee, snap ik dat wel. Mm-hmm. En het eerste jaar haalde ik geen één vak. Maar ik wilde per se mijn popenduizen halen. Dus toen heb ik uiteindelijk aan de medestudent gevraagd van, joh, hoe doe je dat, leren? En toen zei ze, nou, kom maar even met je boek, dan gaan we wel wat highlighten en dan... En ik had wat voorwerk gedaan en ik had een hoofdstuk gedaan en die was onderhand helemaal geel. Toen zei ze, nou, zo werkt dat dus niet.
Dat is iets te veel.
Dat is iets, want anders moet je heel veel leren. Toen zei ik, oh, ja, ik dacht dat ik dat hele boek moest leren. Toen zei ze, ja, dat werkt niet. Toen zei ik, ja, daar ben ik achter.
Maar wat dan wel?
Dus zij zei, nou, ik schrijf altijd samenvattingen en toen mocht ik haar samenvattingen leren. En dat heeft voor mij de hele wereld veranderd. Want als iemand dus blijkbaar iets filtert voor mij, uh-huh.
Dan gaat het ineens
dan
goed.
Snap ik het.
Ja.
Ja, of tenminste, ik zat altijd in de colleges, dus dat deed ik dan wel. En ik werkte fulltime. Mm-hmm. En ik ging fulltime naar colleges. Dus ik werkte 's nachts, ik sliep bijna niet.
Ja.
Ging allemaal goed. En ik wist nog steeds niet wat ik wilde worden. En toen werd ik ontdekt in de sportschool. Want ik kan natuurlijk makkelijk bewegen met die dansachtergrond. En toen zei dat meisje in de aerobicles van, ja, ik ga binnenkort op vakantie, kan jij mijn lesjes niet doen? Ik zei, ja, dat heb ik nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. Mm-hmm. Pipi Langkous.
Ja, precies.
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel
gewoon
kan.
Gewoon er doorheen bluffen.
Ja, en ze heeft me 3 of 4 keer uitgelegd hoe dat dan werkt, die aerobics muziek. En ik ben les gaan geven, ik vond het fantastisch. Dus zo ben ik naast mijn studie lessen gaan geven. En uiteindelijk ben ik docent geworden om de opleidingen te geven. Mm-hmm. Maar ik wist nog steeds niet wat ik wilde worden. Want het leek me wel leuk, opleidingen geven. Want dan heb je een beetje eigenlijk het hoogst haalbare bereikt binnen het sporten.
Ja.
Ja, je kan of topsporter worden of docent daarin. Mm-hmm. Maar ja, dat was het ook niet. En toen zijn we een eigen bedrijf gestart met sport. Het was super succesvol. Ik ben onwijs goed in sales. En uiteindelijk gingen andere sportbedrijven mij ook inhuren voor de sales. Dus, maar ja, ook dat was het nog steeds niet. En ik vond het coachen wel heel leuk. Dus mensen op weg helpen naar beter en ze daarin sturen. En uiteindelijk had ik al hele cursussen geschreven over het buikvet. Omdat onze praktijk zich daarop op richtte. Dus ik had me helemaal gespecialiseerd daarin. En uiteindelijk, toen ik me echt zover had verdiept in dat buikvet dus niet weg te sporten is, niet weg te halen is met voeding en gezonde leefstijl alleen. Toen kwam ik eigenlijk op die diepere laag waar voor mij het goud verborgen zat. Als in, wat heb je los te laten? Mm-hmm. En wat je los te laten hebt is... is toch vaak trauma wat bevroren zit in het buikgebied.
Ja.
En toen ik op die laag stuitte, dat ik echt dacht van, wow, oké, nu heb ik zo diep gegraven.
Uh-huh.
Nu heb ik het goud ontdekt.
Ja, en een gouden schat gevonden.
Ja, en toen dacht ik echt van, ja, dit is het. En toen ik hierop ging coachen, dus echt op die diepere laag, ja, daar komt er zoveel omheen. Wat er allemaal in systemisch werken en in coaching allemaal normaal is. Hè, als in mindset, discipline, en waar we allemaal meer van willen. Echter, ja, het hangt dus eigenlijk allemaal samen.
Mm-hmm.
En ja, ik vond het gewoon zo fascinerend dat het zo diep op de buikfit zit. En op vele andere lichaamsklachten. Dus ja, ik vind het lijf heb ik altijd fascinerend gevonden. Dus ja. Ik ben begonnen met te bewegen zelf in mijn lijf.
Mm-hmm.
En met dansen. Daar, en ook als ik naar de fysio ga en die zegt, span deze spier, kan ik dat meteen? En dus mijn lichaamsbewustwording is heel hoog, altijd al geweest. Ja, daarna heb ik heel veel gedaan met andere mensen helpen om in hun lichaam te komen en daarmee te trainen.
Mm-hmm.
Echter, nu ik naar die nog diepere laag ga, hè, dus dat echt het lichaam en het psyche echt met elkaar verbonden zijn en dat samen te laten werken, toen dacht ik van wow, oké, ik heb deze reis dus moeten maken om ja, alles aan elkaar te kunnen verbinden.
Eigenlijk. Ja, precies, om daar terecht te komen. Dus ja. Het lichaam alleen, dat was heel interessant, maar dat was hem voor jou toch niet helemaal. En toen je merkte van, oh ja, het lichaam en de psych en alle trauma's wat erbij komt kijken, dat is onlosmakelijk verbonden. Toen
klikte alles in en toen dacht ik, oké, nu weet ik wat ik wil worden.
Ja.
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 En ook, ja, hoe lang is het geleden dat je daarachter kwam wat je wilde worden, dat het klikte?
Nou, eigenlijk is het pas het laatste jaar echt geklikt. Dat ja, eigenlijk alles in die. Ik maak ook die 8-beweging. Mm-hmm. Dus die infinity beweging. Ja, dat alles bij elkaar kwam en dat alles klopte.
Yeah.
En dus ik coach al langer, maar ik heb lang gecoacht op sales. Maar ja, het coaching op zich vond ik wel leuk. Echter, ik vond het doel wat mensen bereikten helemaal niet interessant.
Ja. Mm-hmm. Yeah.
En nu merk ik dat ook als ik ondernemers coach op buikvet. Dat zowel hun lichaam gaat stromen, maar ook hun bedrijf gaat mee.
Ja, en het gaat waarschijnlijk helemaal niet alleen om dat buikvet, maar om alles wat erbij komt kijken. Als je het hebt over trauma's oplossen, dan kan ik me voorstellen dat er veel meer in iemands lichaam gebeurt. Dat daar ook allerlei energieën weer gaan stromen.
Ja.
En dat het gevolg daarvan is dat dan het buikvet weggaat. Maar ja, dat het een grotere verandering is dan het vet alleen wat verdwijnt.
Ja, 100%. Ja. Als in het verandert eigenlijk in je hele leefgebied en om jou heen. Mm-hmm. Dus dat is hetgene wat me zo fascineert.
Ja.
En het mooie ook is dat gisteren hadden we bijvoorbeeld een voorbeeld in een familieopstelling. Een man die zei van, ja, weet je, ik zorg in een restaurant altijd dat ik met mijn rug naar de muur zit. Dat ik alles kan overzien. En nou, er was heel veel doorbroken. En aan het eind van de dag zei ik van, nou jongens, als we hem ergens de volgende keer in een restaurant zien zitten, dan zit hij waarschijnlijk in het midden. Echter zal hij nooit beseffen dat dat een stap is wat hij vroeger nooit zou doen. Omdat je hebt ineens weer een nieuw normaal waar je nooit aan denkt van, oh ja, ik kan dit nu omdat ik een familieopstelling heb gedaan. Of omdat ik mijn trauma heb opgelost. Of ja. Hè, omdat ik aan mezelf heb gewerkt. Je beseft je niet eens meer dat je niet meer die ene plek kiest met je rug tegen de muur. Zodat je alles kan overzien. Zodat je veilig bent. En dus er gebeurt zoveel, maar in een zo ja, automatisme.
Ja, het is er gewoon ineens.
Het is er gewoon ineens. En
ja.
Ja, net zoals dat je altijd rugpijn hebt. En dat als je geen rugpijn meer hebt, dat je denkt, hey, waar is die rugpijn nou?
Ja,
nee.
En dan vergeet je het ook precies zo dat die rugpijn er was.
Ja,
ja.
Dus het is, het is allemaal, het lost zich op. Echter zul je nooit meer terugkijken zo van, oh ja, eerst had ik dat.
Mm-hmm.
Ja, als iemand er wellicht om vraagt.
Ja, als je er goed over gaat nadenken. Maar je zal er inderdaad niet elke dag bij stilstaan dat al je problemen en trauma's allemaal geweest zijn.
Nee. Ja, en het uitzicht dus dan bijvoorbeeld in zo'n plek in een restaurant. Maar het is dus niet dat je denkt van, oh, ik heb een probleem. Ik wil namelijk altijd met mijn rug tegen de muur aan zitten.
Ja, dat heb ik daar heel veel last van.
Nee, helemaal niet. Daar heb je helemaal geen last van.
Nee, je hebt het waarschijnlijk niet eens door. Maar er zit wel iets.
Ja, het zit heel erg in. Nou, in dit geval was het de basisveiligheid. Als een trauma vanuit pesten wat heel erg is geraakt. En,
ja.
Maar ja, daar heb je helemaal geen weet van. Daar zit helemaal geen, zoals Rutte dat mooi zegt, een actieve herinnering op.
Mm-hmm.
Ja, dus het is er wel, maar waardoor komt het en wat ga je dan merken in het dagelijkse leven?
Ja, ja, en waarschijnlijk zijn heel veel patronen zo automatisch dat je er ook niet bij stilstaat.
Nee.
Bijvoorbeeld dat zitten in het restaurant, ja, Je kan denken van, oh, dit komt door trauma's en misschien kan ik daar wat mee. Je kan ook gewoon denken van, nou ja.
Ik zit hier gewoon het lekkerst.
Het zit hier gewoon, ja, dat doe ik op gevoel en ja, verder niet erbij stilstaan.
Nee.
Ja, en de mensen in je omgeving die zullen waarschijnlijk ook niet kijken van, oh, jij wil altijd bij het raam zitten of jij wil altijd daar zitten of zo.
Nee, vindt niemand een probleem.
Nee, en die zitten waarschijnlijk ook weer vast in hun eigen trauma's en hun eigen patronen en zo.
Ja, dus, en het is allemaal in het onderbewuste, hè? Dus je
ja.
Het is ook helemaal geen. Vaak heb je er niet eens last van. Totdat nee, je
weet niet eens, ja, je weet helemaal niet waar je allemaal mee zit.
Precies.
Ja, en je zei al eerder iets over dat je met systematische therapie aan het werk was. Is dat ook familietherapie of vallen daar nog meer dingen onder of andere dingen?
Ja, systemisch werk, dat zijn familieopstellingen. En systemisch werk wil zeggen dat een van de wetten is bijvoorbeeld, de eerste wet, is dat alles en iedereen heeft zijn plek. Dus wat betekent dat? Dat als jij niet op de goede plek staat, hè, jij bent een van de drie zussen.
Mm-hmm.
En jij bent de jongste volgens mij, hè?
Dat klopt, ja. Ja.
En als jij niet als jongste gedraagt, dan kan er heel veel problemen ontstaan in het systeem van herkomst. Maar wellicht ook in je bedrijf. Ja, want jij hebt als jongste te leunen naar de rechterkant, op de zus die boven jou is. En zij heeft weer te leunen op de zus die boven haar is.
Mm-hmm.
En jouw oudste zus heeft te leunen op je moeder. Ja, systemisch, ook al is ze er niet.
Mm-hmm.
En je moeder heeft te leunen op je vader.
Ja.
Ja, dus zo zit het systeem in elkaar. Ook wat belangrijk is dat als jij staat, ja, dat jouw vader rechts achter jou staat en jouw moeder links achter jou, en dat je kan leunen. En het kan zijn dat je op de ene meer kan leunen dan op de ander, of dat je helemaal niet kan leunen. Ja, dus dan ja, zijn er nog dingen op te lossen in het systeem.
Mm-hmm.
Het kan bijvoorbeeld ook zijn, ik heb vanmorgen een online opstelling gedaan met een dame, een privéopstelling. En zij stond op de plek van haar man. Maar en haar man vond het vreselijk dat zij maar altijd zo hard werkte en altijd maar doorging. En ja, we hebben het nu systemisch, kwam ze er dus achter dat zij dus op zijn plek staat. Ze zegt, nee, ik leun altijd naar links.
Mm-hmm.
Ja, hoe voelt dat?
Ja.
En eigenlijk doordat ze het inzicht kreeg, ik hoef het haar namelijk niet te vertellen. Zij zei, oh, is dit waarom ik zo hard werk? He, dus iemand voelt het dan uit zichzelf. He, en dus het is ze ontdekken het zelf, dus ze willen er dan zelf ook wat aan doen. Terwijl als ik zeg van, ja, jij staat op de verkeerde plek. Dan denk je van, ja, nou ja, het gaat prima hoor.
Ja, precies.
He, maar,
wat is het probleem nou?
Ja. Precies, maar als je dus in je eigen opstelling staat, en dat maakt niet uit, dat kan met plaatsankers, ofwel met briefjes op de grond, ja. He, of met representanten, dus dat zijn mensen die bijvoorbeeld staan voor je ouders of je zussen, dan kunnen we in de opstelling schuiven. En dan zal je zien dat het heel veel gaat uitmaken.
Mm-hmm.
En als een systeem klopt, als een familiesysteem klopt, dan stroomt alles.
Ja.
Els van Stijn, die heeft het boek geschreven, De Fontein. En die legt dus heel mooi uit dat een fontein, dat stroomt, mits iedereen in zijn bak zit. En niet opstijgt boven zijn ouders. En als je dus opstijgt boven je ouders, ja, dan stopt eigenlijk die fontein.
Ja.
Dus en daardoor stroomt het niet meer. Nou ja, dit is wat we letterlijk ook zien in bedrijven. Dat het niet stroomt. Mm-hmm. Of dat je denkt van ja, ik doe er echt alles aan. Ik heb mijn marketing op orde. De deuren staan wagenwijd open. Ik ben er klaar voor. Ik heb aan mezelf gewerkt. Maar
ja.
Waarom stroomt het niet?
Ja.
Waarom komen ze niet naar binnen?
Ja.
Weet je, dan kan je wel blijven draaien aan je marketing.
En al die externe knoppen goed afstellen. Ja.
Maar als het hier niet klopt,
ja.
Dan voelen mensen zich ook niet aangetrokken tot jou.
Ja.
En dat is ook het mooie, wat ik dan echt een prachtig compliment vind, is op zo'n familieopstellingendag, dat mensen zeggen van ja, het is zo dat we hier met een groep allemaal vreemden zitten. Niemand kent niemand.
Mm-hmm.
En iedereen zegt van, maar het klopt. Weet je wel, er was zoveel synchroniteit, er was zoveel overeenkomsten.
Ja.
En ze waren allemaal dus zo dankbaar dat er zo'n mooie groep is. En dan zeg ik ook van ja, dat komt ook omdat ik de mensen aantrek die ik kan dragen. En ook met het werk wat ik zelf heb gedaan. En dus ook de thema's kan dragen. En dat ik dus mijn energie uitzend, waardoor mensen zich aangetrokken voelen. Waardoor de mensen die elkaar ontmoeten bij mij, zich ook tot elkaar zullen aangetrokken voelen.
Ja, precies.
En dus dat is zo belangrijk van in je juiste energie zitten.
Ja. Ja, en je gaf al aan van, ik ben bijvoorbeeld de jongste, dus ik zou op mijn zussen moeten leunen. Is dat alleen in jongere leeftijd? Of nu, ik ben bijvoorbeeld 26 en ik heb ook wel eens therapie gehad. En daarin werd gezegd van, nou ja, weet je, jullie zijn nu wat ouder, dus jullie worden weer gelijk getrokken. Hoe kijk jij daar tegenaan en ja, wat kan het gevolg zijn? Je gaf al wat voorbeelden in een bedrijf, maar ook in iemands persoonlijke leven als dat uit balans is.
Ja, dan is echt te denken, wat zou je willen horen? als we kijken naar de positie van jouw ouders. Hè, dus als wij samen nu even op jouw ouderspositie gaan staan. Mm-hmm. Dan zou je, en je kijkt naar je dochters. Dan zou de oudste voor ons helemaal links staan. Daarna de middelste en de jongste helemaal rechts. Mm-hmm. Zodat de jongste kan leunen naar de rechterkant. Vanuit de ouderpositie zien wij drie meiden staan. Op dezelfde hoogte. En ja, dan zijn ze allemaal gelijk. En dus voor jouw ouders zit er geen verschil in. En jullie staan op één lijn. Niemand staat naar voren, niemand staat naar achter. Jullie zijn even waardevol. Dus wat dat betreft zijn jullie aan elkaar gelijk. Echter, in de energie zal jouw oudste zus altijd het meeste omkijken naar haar ouders. He, dus stel je ouders, in dit geval jouw vader, die zou verzorging nodig hebben. Of die zou naar een tehuis moeten of nou ja, whatsoever. Mm-hmm. Dan komt het aan op de oudste.
Ja.
He, die zal de actie moeten ondernemen. Of ze het nou gaat regelen of gaat uitbesteden of aan de zus onder jou, boven jou, dus onder haar, gaat vragen of zij het wil regelen. Echter, het moet eerst langs haar. Mm-hmm. En bijvoorbeeld ook het organiseren van het kerstdiner. Het zou goed zijn als de oudste bijvoorbeeld dat initieert.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat zij het moet regelen, maar dat zij bijvoorbeeld wel zegt van, hey, ik zou het leuk vinden als we met z'n allen bij elkaar komen. Wie doet wat?
Precies.
Ja. En jij als jongste mag daarin eigenlijk het meeste achteroverleunen. Mm-hmm. Jij mag gewoon eigenlijk het meeste ontvangen.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat het voor jouw zussen ook heel leuk is als jij een keertje zegt van, hey, zal ik eens wat organiseren? Dus het gaat niet alleen maar daarom, dat zij altijd het voortouw moeten nemen. Echter, ja, met grote dingen, bijvoorbeeld als er een overlijden is, dan is jouw zus ineens de oudste.
Mm-hmm.
Dus daar horen verantwoordelijkheden bij.
Ja.
Kijk, en nu is het ook zo dat we als oudste, ik ben ook oudste, dat we niet onze ouders moeten gaan verzorgen. Hè, want dan stijgen we op, want dan gaan we boven onze ouders zijn. Maar we kunnen wel ervoor zorgen dat ze verzorgd worden.
Ja.
En dus we hebben wel wat te regelen.
Ja, precies.
En je ziet bijvoorbeeld ook in rouwkaarten, de oudste staat altijd bovenaan.
Ja.
En dus er blijft altijd een rangorde. Dus dat is ook de tweede wet in het systemisch werk. Is dat de eerste wet is alles en iedereen heeft zijn plek. En daarna komt de tweede wet. Alles en iedereen heeft de juiste plek.
Mm-hmm.
Dus het is wel belangrijk dat er een goede volgorde is. Het zou heel raar zijn als op een rouwkaartje jouw naam bovenaan zou staan.
Ja. Ja.
Dus ja. Vanuit je ouders zijn jullie gelijk. En vanuit, er zullen nog veel meer dingen zijn waarin jullie gelijk zijn. Ja. Voor de wet zijn jullie gelijk.
Ja, of, precies.
Of jullie hebben net zoveel waarde.
Mm-hmm.
Echter, er blijft een juiste volgorde.
Ja.
Dus ja, die kan heel belangrijk zijn. Als jij dus verschuift van plek, of een van jouw andere zussen verschuift van plek, doet dat wat met jullie alle drie.
Ja. Want wat kunnen dan bijvoorbeeld gevolgen zijn wanneer we niet op de juiste plek staan?
Het kan gevolgen hebben in voor jouw huidige relatie.
Mm-hmm.
Of het feit dat je wellicht helemaal geen geschikte partner kan vinden. Omdat je dus eigenlijk anders voordoet dan dat je bent.
Mm-hmm.
Het kan zijn dat je kinderen onwijs gaan spiegelen. Dus dat je tegen moeilijkheden aanloopt met je kinderen. En dat je denkt, jeetje, waarom is het zo ingewikkeld en zo moeilijk en zo... waarom kan het nou nooit eens normaal? Ja, omdat het dus eigenlijk niet normaal is.
Ja.
Dat jij niet op de goede plek staat. Omdat er altijd wrijving is tussen de zussen, omdat niemand op de goede plek staat.
Mm-hmm.
En de geschiedenis herhaalt zich. Ja, dus het kan bijvoorbeeld ook zo zijn, komt jouw moeder uit een gezin van zussen?
Ja, mijn moeder die heeft twee zussen en een, of zij is de oudste, twee zusjes en een broertje.
Oh ja.
Ja.
Ze hadden nog een broertje als bonus.
Ja.
Ja. Ja, dus het kan dus ook zo zijn dat als er eigenlijk altijd, nou ja, trammelant is geweest tussen hun,
mm-hmm.
dat jullie dat nu ook doen, eigenlijk om in dit geval haar dan te spiegelen.
Ja.
Ja, dan... Dat kan nu niet meer, maar ja, in de vroegere jaren.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk dat wat je kinderen spiegelen, zeggen altijd iets over jezelf.
Ja.
Maar hetzelfde geldt voor je bedrijf. Dus ja, wat exact het probleem is, dat verschilt. Maar het heeft altijd het heeft altijd met doorstroming te maken.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld wel dat mensen starten. Als coach in trajecten, maar dat mensen bijvoorbeeld, dat je een patroon ziet dat mensen altijd na een maand of twee stoppen, omdat ze zich toch niet helemaal veilig voelen.
Ja.
Of dat mensen wel allemaal intekenen voor je gratis product en dat je denkt van nou, er is heel veel interesse, maar dat uiteindelijk niemand bij je koopt.
Mm-hmm.
Het kunnen patronen zijn die waarvan je denkt van waarom gebeurt me dit nou elke keer?
Ja, dan kan je gaan zoeken bij jezelf, maar ik denk zonder zo'n opstelling dat het heel lastig wordt om van die antwoorden te vinden.
Ja, kijk, het zijn vaak antwoorden die zitten in het onderbewuste.
Ja.
En met een familieopstelling, het is zo eigenlijk makkelijk om iedereen op de juiste plek te zetten. En je merkt gewoon dat er heel veel energetisch verandert, ook bij de ander.
Hè? Mm-hmm.
En we kunnen altijd alleen maar werken op onszelf. Dus pas als wij verschuiven, hè, dus op de goede plek gaan staan, dan zie je dat alles makkelijker gaat.
Ja.
Want dat heb ik bijvoorbeeld ook gezien bij het gezin van mijn man. Mijn man is blijkbaar door mijn schoonouders niet bewust op de eerste plek gezet. Echter, hij is de derde levende geborene, moet ik zeggen.
Mm-hmm.
Want er zijn ook nog miskramen tussen geweest. Maar hij is de middelste van 5 levende kinderen.
Mm-hmm.
Dus er zitten er 2 boven hem en 2 onder hem. Dus ja, die oudste plek is niet voor hem. En hij had heel veel lichamelijke klachten. En er was altijd gezeik in de familie. En in die familieopstelling hebben we hem op de goede plek gezet. En daarmee verschoven zijn broers en zussen ook naar de goede plek. En nu merk je dat er heel veel harmonie is.
Ja.
Maar niemand merkt het op.
Ja.
Weet je wel?
Het was er gewoon ineens.
Het was er gewoon ineens.
Ja, alsof het er altijd al geweest was.
Ja, dus, maar als ik dan tegen hem zeg van, hey, merk je dat? Zegt hij, oh ja.
Ja.
Wat gaaf.
Ja.
Ja, waar mijn moeder vroeger zei van, dat gaat nooit gebeuren dat we met de hele familie in een Centerparks huisje gaan zitten.
Mm-hmm.
Ja, zou dat nu gewoon mogelijk zijn?
Ja.
Dus,
ja.
Gewoon omdat de energie is veranderd.
Maar mm-hmm.
ja, je kan, het is ook niet dat je bewust denkt van ik ga even lekker op een andere plek staan.
Nee, dat...
Dus het zijn dingen die we moeten...
Een hele oude patronen waarschijnlijk, die je hele leven lang al hebt aangenomen.
Precies, en het kan ook zo zijn dat je je heel verantwoordelijk voelt.
Mm-hmm.
Waardoor je op een van de plekken van je zussen bent gaan staan.
Ja.
En dat jij die verantwoordelijkheid gewoon heel prima kan dragen. En dan heb je daar ook helemaal geen last van.
Mm-hmm. Ja. En hoe zorg je ervoor dat je op de juiste plek gaat staan? Want je gaf al aan dat er in familieopstellingen allerlei patronen, die zien mensen dan in wat voor patronen ze hebben. En ja, wat doe je dan met die kennis? Ga je dan in gesprek met je familieleden of ga je daar in je eentje mee aan de slag?
Nou, het mooie is, je hoeft er eigenlijk geen gesprekken voor te voeren. Want eigenlijk zodra iedereen op de juiste plek gaat staan...
Mm-hmm.
Hoeven die gesprekken eigenlijk niet meer gevoerd te worden, omdat het dan eigenlijk vanzelf alweer lekker gaat, hè, zonder dat iemand het doorheeft.
Ja.
Echter is het wel altijd heel interessant om zoveel mogelijk informatie uit je familiesysteem op te halen bij, in dit geval tantes,
mm-hmm.
Je moeder heeft een aantal zussen en een broertje. Dus er is genoeg informatie op te halen. Hè, van hoe was het nou vroeger en hoe gingen jullie ouders met jullie om? Want daar kan je wel heel veel informatie en patronen uit ontdekken.
Ja.
Dus dat is super interessant. Dus ik zou altijd zeggen, ga in gesprek met familie. Mm-hmm. Echter, het is niet nodig. Je kan schuiven in de familie wat je wil in de familieopstellingen. Maar we gaan er natuurlijk altijd naartoe. 1. Je gaat eerst iedereen een plek geven. Of we laten het ontstaan als we werken met representanten. En dan zal je echt zien dat we starten met de situatie zoals het is. Dat je echt denkt van, oké, dit is inderdaad hoe het is. Maar je hebt geen idee hoe het dan moet zijn.
Mm-hmm.
En dan zijn er vaak dingen die uitgesproken moeten worden. Of blokkades die weggehaald moeten worden. Soms zitten er familiegeheimen in de weg.
Ja.
Soms werkt het als in dit geval jullie op een plek zouden gaan staan. Dat je ouders dan ineens in beweging komen.
Mm-hmm.
Er kan echt van alles gebeuren. Maar ik kan het op voorhand niet bedenken. Het enige wat ik weet is hoe de wetten in elkaar zitten. Zodat we uiteindelijk kunnen gaan bewegen naar hoe het zou mogen zijn. En dan daarin voelen of het klopt.
Ja.
En dan daarin ook echt je plek pakken.
Ja.
Ja, dus dan dat helpt bijvoorbeeld ook echt om uit te spreken, dit is mijn plek.
Mm-hmm.
En de meeste mensen voelen ook van, ik mag er helemaal niet zijn. Of ik heb geen waarde. Of ik weet helemaal niet wat mijn plek is. Ja, en dat zijn dat zijn grote thema's.
Ja, die kunnen echt je hele leven bepalen als jij de overtuiging hebt van ik mag er niet zijn.
Ja.
Ja, dan druppelt dat waarschijnlijk door in alles wat je doet en zegt.
Ja, en we hebben al heel vaak gezien dat dat komt omdat er bijvoorbeeld een miskraam boven jou of onder jou zit.
Mm-hmm.
Waardoor, inderdaad, als die miskraam wel was geboren, dan was jij er inderdaad niet geweest. Want misschien ben jij 7 maanden na de miskraam gekomen.
Ja.
Maar theoretisch gezien kan dat dus helemaal niet.
Ja,
hè? Dus
misschien hadden je ouders maar 1 kind gewild.
Ja.
Of was jij, was het genoeg inderdaad. Ja.
Dus het kan met van alles te maken hebben dat jij dat jezelf niet waard vindt. Of bijvoorbeeld ergens geen geld voor durft te vragen.
Mm-hmm.
En dat kan alles te maken hebben met de plek die je hebt of niet neemt. Of hebt genomen of die je ontnomen is. Ja, het is zo bijzonder om te zien hoe het werkt. En het is gewoon ook niet uit te leggen.
Ja.
Ook de mensen die, we hebben gisteren gewerkt met een groep, die zeiden ook van, ik heb van iemand gehoord dat we er 4 dagen niet over mogen praten. Omdat het systeem doet zijn werk. En dan zeg ik, al zou je erover willen praten,
wat ga je vertellen?
Het is zo, er gebeurt zoiets. Nou, ik noem het magie.
Ja.
Het is zo niet met woorden uit te leggen.
Ja. Ja. Ja, ik heb ook wel eens ik heb 2 keer een familieopstelling gedaan. En toen is ook inderdaad allebei de keren gezegd van, hou het zo lang mogelijk voor jezelf. En laat de processen gewoon hun werk doen. En als jij er klaar voor bent, dan kan je het er met mensen over hebben. Maar het hoeft ook niet per se. Want het voelde voor mij alsof er een soort energetische processen aan de gang gingen. En alsof ik het met woorden eigenlijk een beetje, niet die processen zou verpesten of zo. Maar het hoefde helemaal niet. Ik hoefde het helemaal niet te vertellen. Het zou helemaal niks toevoegen aan die processen of aan mijn proces. Het was iets wat binnenin mij veranderde en waarschijnlijk ook binnenin het familiesysteem. En dat hoefde ik aan niemand uit te leggen of te delen. En ik vertel er wel eens wat over als ik mensen meer informatie wil geven over familieopstellingen en wat ze dan een beetje kunnen verwachten. Maar het is gewoon niet in woorden te omvatten.
Dit is echt iets wat je zelf mee mag maken. Ja, en ik zeg ook altijd, trust the unknown. Ja, je hebt je gewoon over te geven aan dat wat er gebeurt. En het is altijd magisch en het klopt altijd. En gisteren ook weer werden de woorden uitgesproken door iemand. Ze hadden elkaar nog nooit eerder ontmoet. En ze zeiden van, dit was gewoon 1-op-1 wat mijn vader tegen me zou zeggen.
Ja.
Maar ook met die woorden.
Ja, dat is echt te bizar voor woorden.
Ja.
Ja.
Dus, en als je dat meemaakt, dan is het ook een gevoel wat je krijgt. Ja, dat is echt. En ook wat je kan betekenen voor andere mensen door representanten te staan. Ook dat is echt.
Ja.
Ja, heel magisch en waardevol.
Ja, en ik vind het ook een mooi inzicht dat op het moment dat jij met jezelf aan de slag gaat, dat je ook iedereen om je heen daar positief mee...
Ja, daar worden we natuurlijk altijd blij van. We willen ook altijd graag andere mensen helpen.
Ja, precies.
Maar hier is het wel, help eerst jezelf, zodat je om je heen mee kan veranderen.
Ja, precies. Ja, je kan iedereen in je gezin proberen te helpen en voor je ouders gaan zorgen en voor iedereen gaan zorgen. Maar ja, dit laat toch wel echt zien van zet jezelf gewoon op nummer 1 en zorg dat het goed met jou gaat. En ook ken je plek in het familiesysteem en dan valt de rest op zijn plek. En dan komt dat wel goed.
Dat zeg je heel mooi. Mooie samenvatting.
Ja.
Ja.
Dankjewel.
Ja.
Ja. Ik was ook nog benieuwd, want je zei dat je op je 15e al begon te werken. Dus was je op je 15e gestopt met de middelbare school?
Ja.
En hoe kwam je erbij om zo jong al te stoppen met school?
Ja, geen idee. Ik had echt hele andere interesses. Ik vond de school echt nergens over gaan. Ik zat ook op een hele strenge school waar... En dan kregen we een voldoendes en onvoldoendes voor gedrag.
Oh, wauw.
En als ik ergens heel recalcitrant van word, dan is het daarvan. Weet je, als je me gaat beoordelen op gedrag.
Ja, eigenlijk hoe goed je stil kan zitten in een schoolbank en kan luisteren naar de meester. En ja, dit is mijn kijk erop. Maar ik heb het idee dat wij gemaakt zijn om lekker buiten te rennen en te spelen en... De hele dag op school zitten is eigenlijk alles wat tegen onze natuur ingaat.
Precies.
En als je dat goed kan, dan krijg je dus blijkbaar een voldoende voor je gedrag.
Ja, en een voldoende voor mijn gedrag, ja, daar ging ik niet voor.
Nee.
En dus dan, ja, blijkbaar ga ik dan juist recalcitrant zijn en kijken van hoeveel onvoldoendes kan ik krijgen voor mijn gedrag.
Mm-hmm.
Terwijl, ja, op zich ben ik een heel makkelijk persoon. Echter, ja, als je me tegen de raads wil hebben, dan moet je me lekker gaan beoordelen. Mm-hmm. Dus ik ben in het systeem ook heel erg tegen het testen en tegen het oordelen. CITO-toetsen, het geeft kinderen alleen maar stress. Wat heb je daaraan?
Ja, en het is maar een deel van alles wat ze zouden kunnen. Want je beoordeelt hun op hun vermogen om te leren, om te luisteren. Op een soort intellectueel vermogen om iets na te doen. En er zijn zoveel meer dingen in de wereld. Misschien is iemand wel heel goed in ondernemen. Misschien is iemand wel ontzettend sportief. Waarschijnlijk degene die een lage, tussen aanhalingstekens, score heeft voor zijn CITO-toets. Die heeft weer andere talenten, maar die kunnen op school gewoon niet naar voren komen.
Precies. En wat ik ook heel bijzonder vind, is dat ik steeds meer mannen, vooral ondernemers, coach, die... ergens in het schoolsysteem zijn stuk gelopen of op een lomschool terecht zijn gekomen. Of hun opleidingen niet hebben afgemaakt. Maar dat zijn briljante ondernemers.
Mm-hmm.
En ik vind het superleuk om met hen te werken, omdat zij hebben heel veel talent. Maar zij hebben dus nooit die erkenning gekregen. Dus ze zijn eigenlijk altijd voor dom weggezet. Hadden het gevoel dat ze niks konden. En eigenlijk door hun bewijsdrang... zijn ze zo groot geworden. Dus dat vind ik super tof, want die gasten hebben vaak echt een mega discipline.
Mm-hmm.
En zijn mega intelligent. Waarschijnlijk niet in IQ, maar wel in EQ.
Ja.
En wat zij heel goed kunnen, en dat vind ik super tof, ze kunnen ondernemen op gevoel.
Mm-hmm.
Dus zij hebben niet geleerd... om die ratio zo hard te gebruiken. Dus ze zijn veel minder geconditioneerd.
Ja, nog heel puur, denk ik.
Exact.
Ja.
En ik vind het heel tof om te werken met deze pure mensen. Omdat ze veel minder vastzitten in het systeem.
Mm-hmm.
En ze hebben dingen eigen gemaakt. Hè, dus ze hebben hun eigen maniertjes gevonden. Ze weten hoe ze om moeten gaan... met hun personeel, omdat ze zelf daar ooit zijn begonnen. Nee, omdat ze hebben kansen gekregen, omdat ze dus zijn opgemerkt in het bedrijfsleven.
Mm-hmm.
En die mensen kunnen veel meer leven op hun gevoel. Dus ja, eigenlijk ben ik heel erg tegen die conditioneringen op school. Kijk, en we kunnen conditioneringen niet tegengaan. Want ja, helaas programmeer ik mijn kinderen ook. Mm-hmm. En niet omdat ik denk van ik moet ze programmeren, maar gewoon omdat het zo gaat.
Ja.
Hè? Dus hoe programmeer je je kinderen? Hoe conditioneer je je kinderen? Maar ik denk er wel over na van ja, wat voor conditioneringen laat ik binnen bij mm-hmm. mijn kinderen?
Ja.
Ja. Het liefste hou ik ze echt uit het schoolsysteem.
Ja.
Maar het is ook nog wel heel eng, omdat we daarin wel pionieren. Echter, kijk, mijn kinderen zijn 10, 8 en 2. Maar de beroepen die zij gaan doen, ja, die bestaan er niet.
Mm.
En het beroep wat ik nu doe, bestaat ook niet.
Nee, dat kan je helemaal niet leren op school.
Nee, ja. Dus dan denk ik ook van ja, in hoeverre is het nou belangrijk? En ja, het is fijn als ze om kunnen gaan met hun geld. Mm-hmm. Tenminste, dit is wat de mensen zeggen. Ja, het is wel belangrijk dat als ze achter de kassen werken, dat ze kunnen terugtellen. Want dat kan de jeugd van tegenwoordig niet meer.
Ja.
Ik zeg, ja, misschien kunnen ze niet terugtellen, maar ze kunnen wel van dat geld wat jij uitgeeft, hun geld verdubbelen. Dat kan jij niet.
Precies. Dat is een hele andere opvatting over omgaan met geld. Ja.
Ja, dus het is maar wat je belangrijk vindt. En het is niet dat ik het belangrijkst vind dat ze hun geld kunnen verdubbelen. Echter, is het belangrijk om te leren werken of is het belangrijk om te kunnen overleven in een maatschappij waar je met geld om moet gaan?
Mm-hmm.
Ja.
Ja. En hoe doe je dat nu met je kinderen? Want je zei van nou, eigenlijk doe ik ze het liefst niet op school, maar ik vind dat nog wel spannend en dan ben ik daar een pionier in. Kan je wat vertellen over de school waar ze nu op zitten?
Ja.
En misschien straks ook over de school waar ze binnenkort naartoe gaan. Want jij gaat binnenkort naar het buitenland verhuizen.
Klopt.
Dus ik ben ook heel benieuwd hoe je het daar gaat aanpakken.
Ja, dat is dus hetgene wat ik spannend vind. Want we hebben ze hier vorig jaar maart uit het schoolsysteem getrokken. En zitten ze op een fantastische school. Die heet Novi Mundi. Dat zit hier op de Utrechtse Heuvelrug. Dus mensen komen van heinde en verre voor deze school. En dit is een B3 school, hè? Dus als je een school zoekt in jouw omgeving die dat heeft, dan kan je wel googlen op een B3 school, dus een privé school. En op deze school, ja, zoals ik het zou samenvatten, gaat het om hun zijn. Hè, dus het is een school midden in het bos, dus de jongens hangen meer in de bossen dan dat ze zitten.
Ze hoeven niet de hele dag stil te zitten.
Nee, ze hebben, ik geloof op maandag, dinsdag en donderdag moeten ze een uurtje werken. Volgens mij is dat het. En dan zitten ze dus op een scherm waar ze digitaal onderwijs op doen. Ze worden dus niet getest. Ze krijgen wel lessen, maar voornamelijk heel veel in de praktijk. Dus ze staan in de keuken, er komt een boswachter. Ze krijgen mountainbike lessen.
Wow.
Door het bos. Dus ja, hoeveel leer je over remmen, over systemen die draaien, over wat doet je lichaamsgewicht als je welke kant op gaat. Wat gebeurt er als je tegen de bergen op gaat? Wat gebeurt er als je naar beneden gaat?
Ja, als je bang bent.
Ja, dus er gebeurt zoveel. Van de week hadden ze een lege bad kuip er neergezet en dan hebben ze koud water over die gasten heen gegooid. Dus weet je, het is gewoon allemaal ervaren, beleven. En ze mogen, ze mogen meedoen aan het onderwijs, maar ze mogen er ook niet aan meedoen.
Ja.
En dus als ouder participeer je ook in het onderwijs. Dus, zoals laatst gaf ik een workshop, combinatie tussen mediteren en bewegen. Ja, er waren gewoon kinderen, die hadden daar geen interesse in. Die doen niet mee.
Prima,
helemaal prima.
Ja.
En er zijn kinderen die gaan er helemaal in op en die beleven dat helemaal.
Mm-hmm.
En zo komen ze thuis met knikkerbanen gemaakt van hout. Dan willen ze weer de hamer en de schep mee naar school. En dan zijn ze weer hutten aan het bouwen.
Ja, geweldig.
Ja, het is daar ook een middelbare school. En het fantastische was dat de eerste 3 weken dat de school was gestart, die middelbare scholieren weer zeiden van, ik heb weer geleerd hoe ik moet spelen.
Ja.
He, er werd gewoon van de kleuters tot en met de middelbare school waren ze gewoon met z'n allen aan het buskruiten in het bos. Weet je, en de grote met de kleintjes en ze helpen elkaar. Ja, het is zo interessant wat voor dynamieken daar dan ontstaan. En het gaat dus veel meer om wie ben je al in plaats van wat wil je worden.
Mm-hmm.
En we hadden het er in het begin van deze podcast over. Ik wist niet wat ik wilde worden.
Nee, dat heb je ook pas heel recentelijk ontdekt. Dat zou ik nog zeggen van
precies.
Ja, wat bizar eigenlijk dat er van ons wordt verwacht dat we dat op zo'n jonge leeftijd weten. Terwijl misschien zijn er wel mensen die dat weten, maar ik denk dat het grootste deel van de mensen die weet dat nog helemaal niet. Nee. Die moet dat gewoon nog gaan ontdekken. En dat kan een paar jaar duren of het kan tientallen jaren duren. En ja, als je dat niet weet en je wordt geacht om dat te weten, dan kan dat je heel veel problemen opleveren, zeg maar.
Zeker, ja. En wat we vaak doen, is dat we kiezen wat onze ouders hebben gekozen. Mm-hmm. Want daarmee krijg je erkenning van je ouders.
Ja. Ja,
dus dan weet je zeker dat zij het goed vinden. Echter, ja, dat zijn echt... De meeste mensen lopen daarin tegen een burn-out aan. Die lopen vast.
Ja.
Nee, dus als we dan kijken in het familiesysteem, dan zie je ook eigenlijk altijd dat ze op zoek zijn naar erkenning van de ouders, maar niet hun hart volgen.
Mm.
Nee, dus dat komt ook heel vaak uit familieopstellingen. Wat nou als je niet op je ouders focust, maar op je toekomst?
Ja.
Echt de andere kant op. Wat gaat er dan gebeuren?
Ja, precies.
En prachtig wat er dan...
Kiezen we voor onze passie of kiezen we voor zekerheid?
Ja.
Want je ziet ook dat heel veel mensen maar een baan op kantoor kiezen die ze niet per se leuk vinden. Maar ze weten wel dat ze daar een mooi salaris krijgen. Dat ze pensioen opbouwen. En ja, misschien krijgen ze er nog wel een mooie auto voor. En ja, ik hoor vaak van andere mensen als die van vertellen over hun baan. Dan hoor ik eigenlijk helemaal niet meer wat zij nou van de baan vinden. Maar meer wat alle voordelen van de baan zijn.
Nee, ze moeten het eigenlijk aan zichzelf weer verkopen. Ja. Waarom doe ik het ook alweer?
Ja, precies. Ja.
En hier zie je dus heel veel lichamelijke klachten. Burn-out is natuurlijk een hele zichtbare. Maar heel veel rug- en nekklachten. Heel veel bekkenklachten. Nog meer. Vooral dat. Mm. En dan kan je denken van ja, logisch. Want die mensen zitten heel veel.
Ja.
Ah nee, weet je wel. Als je pijn last hebt van je bekken. Dat zegt heel veel over je basis. Dus... Ja, wie ben jij? Weet je wel, wat is jouw plek? En welke plek mag jij nemen? Weet je wel, je zit niet op de goede plek.
Ja.
Dat is ook waarom je die klachten krijgt, omdat je je hart niet volgt.
Ja.
Dus er zijn heel veel lichamelijke klachten. En dat is dus ook zo mooi in familieopstellingen. Eigenlijk als wij nu een familieopstelling zouden starten, dan zou je bijvoorbeeld zeggen van, oh, ja, het enige wat ik ervaar is dat ik heel erg buikpijn heb. Of ik heb heel erg hoofdpijn. En dan... Nou, dan ga je staan en dan gebeurt er wat in het familiesysteem en dan is ineens de hoofdpijn weg.
Mm-hmm.
Omdat er iets is goed gezet.
Ja.
Weet je, dus je ervaart dan dat je echt, of dat mensen echt instant moe zijn en dat ze echt, oh, ik kan niet meer kijken, ik kan niks meer zien. En dat als een paar mensen zijn verschoven of dat als er iets is uitgesproken, dan zijn die mensen er weer.
Mm-hmm.
Weet je, dus dan zie je dus ook dat die lichamelijke klachten echt oplossen. Omdat er emotioneel, hè, energetisch iets is verschoven.
Ja.
Dus dat alleen al is al zo interessant aan lichamelijke klachten en ja, niet op je plek zitten. Of je hoofdpijn, echt.
Ja.
Als je hoofdpijn hebt, dan heb je echt wat anders te doen.
Ja.
Dan is het echt, ga een familieopstelling doen. Je weet, en ja, echt.
Ja, het is zoveel meer dan neem maar een aspirintje en een glas water.
Precies.
En ga altijd naar bed.
Ja, ja. En dat is natuurlijk wel. Neem water, want je kan uitgedroogd zijn en ga op tijd naar bed. Want dan kunnen je hersens weer krimpen, waardoor je minder hoofdpijn hebt.
Ja.
Echter, als het blijft terugkomen,
dan is er wat anders
dan aan. Dan hebben we patronen te doorbreken.
Ja.
He, dus natuurlijk kun je lichamelijke klachten altijd oplossen met gezonde lichamelijke rust is vaak het remedie.
Mm-hmm.
Dat is echter als het elke keer blijft terugkomen. Ja, dan moeten we verder kijken. En dus voeding, er zijn heel veel mensen die... Nou, niet heel veel mensen. Er zijn mensen die heel gezond leven. Letten op hun slaaptijden, die sporten, maar die niet afvallen.
Mm-hmm.
En dat komt echt niet omdat ze het verkeerde eten.
Nee.
Er is meer aan de hand.
Ja.
Ja, dat. Dus
ja.
Dan hebben we gewoon... Het is niet voor niks dat het afvallen niet lukt. Weet je wel? Er is iets wat wordt tegengehouden. Maar wat wordt er tegengehouden? Wat hou je emotioneel vast? Wat blokkeert jou waardoor het niet lukt?
Mm-hmm.
Weet je, en of dat nou afvallen is. Of dat die sollicitaties niet lukken. Of dat die klanten maar niet binnenkomen. Er is iets wat blokkeert. En dat heb je te doorbreken.
Ja, ja,
dus
mooi.
Het kan in zoveel... Ja, het is zo breed.
Ja, ja, interessant. En wou ik nog even terugkomen op de vraag van...
We zijn helemaal afgedwaald.
Ja. We hadden het over de school van je kinderen.
Ja.
En je gaat binnenkort verhuizen naar Curaçao, toch?
Ja.
En hoe ga je het daar doen met
Ik weet kinderen? Het nog niet.
Dat weet je nog
nee,
niet?
Nee, ik weet okay. het gewoon echt nog niet. We hebben een aantal scholen bezocht.
Uh-huh.
Echter, de scholen in Curaçao, die proberen heel hard te voldoen aan de Nederlandse systemen.
Ja.
Waar ik eigenlijk dus schillend bij wil wegrennen. En ik snap het wel, er zijn veel mensen die tijdelijk op Curaçao wonen. Die kinderen die moeten tijdelijk onderwijs hebben en daarna weer terug in het Nederlandse systeem en daar mee kunnen komen.
Mm-hmm.
Dus ik snap wel dat het belangrijk is. Echter, wat ik veel belangrijker vind, is dat ze mogen zijn. Dat ze dus niet constant worden getest en getoetst. Dat ze mogen doen waar ze zelf interesse in hebben. En ik geloof het wel dat ze er komen. Daar hebben ze school niet voor nodig. Dus de remedie zou wellicht zijn homeschooling. Echter, ja, ik heb 2 jongens, 10 en 8. En die hebben echt wel veel energie. En daar moet je echt wel veel mee ondernemen en doen.
Ja.
Ja.
En ben je de hele dag mee bezig.
Ja, en de kinderen gaan daar van 8 tot 1 naar school, als ze naar school gaan. Dus ik ga daar wonen, zodat ik meer gezinstijd heb. Hè? Dus van 1 tot 's avonds. Maar ik wil ook graag werken, want ik vind dat leuk.
Ja, je wil dus tijd voor jezelf hebben. Je kan niet 24 uur per dag.
Nou, voor sommige mensen kunnen dat wel. Echter, voor mij vervult dat niet.
Ja, precies.
Dus ik word daar niet blij van. En in de gezondheidspandemie, toen onze kinderen ook ineens allemaal thuis zaten.
Ja.
Toen heeft mijn man het voornamelijk gedaan. En die zei ook, no way, José, dat ik dat nog een keer ga doen. Ja. Ja, dus voor de time being, prima. En als we zouden gaan reizen en we doen dan homeschooling. Maar dan ben je met z'n allen onderweg.
Hmm.
En dan ben je er 1 uurtje of 2 uurtjes mee bezig. Prima.
Ja.
Maar als het echt een lifestyle is, ja, ik zie het nu nog niet voor me.
Hmm.
Maar wellicht dat het komt, omdat ik het schoolsysteem gewoon echt heel vreselijk vind.
Ja.
Maar ja, de vraag is, wat vind ik in dit geval belangrijker? Is socialisering ook als in dat ze vriendjes leren kennen en dat ze de cultuur leren kennen? Dus ik zal waarschijnlijk, als ik voor een school ga, ga ik voor een lokale school. Ja, waar er dus mengeling is van Nederlandse kindjes en lokale kinderen.
Mm-hmm.
Omdat ze dan in ieder geval ook nog meekrijgen wat er dan in andere gezinnen gebeurt en in andere culturen gebeurt. En welke talen er daar worden gesproken. Ze zullen dan ook papiamento examen moeten doen.
Mm-hmm.
Nou wil ik helemaal niet dat ze examen doen, maar ja. Ik ben er eigenlijk dus nog helemaal niet over uit. Het liefst zou ik zelf een school starten. Echter, ik wil niet voor de klas staan.
Mm-hmm.
Dus het kan eigenlijk nog alle kanten op. En wellicht dat we ze tijdelijk op een school zetten. Wellicht dat ze het zo naar hun zin hebben. Want de jongens doen het in principe prima binnen het systeem. Vooral de middelste. De oudste heeft wel moeite met het systeem. Want die zegt ook na 2 keer een sommige geautomatiseerd te hebben. Ja, moet ik het nou nog 10 keer laten zien?
Ja, precies.
Ja, dan wordt hij helemaal gefrustreerd van. Hij zegt, ja, ik heb 1 keer het goede antwoord gegeven.
Ik weet het wel.
En dat is het. En wat helemaal tof is hij weet dat hij alles op gevoel kan. Dus hij zei, ja, mam, ik heb laatst een keer gevraagd of ik toch een testje mocht doen. Toen heb ik alles op gevoel gedaan. Toen had ik 90% goed. Ik zeg, heb je gelezen? Nee.
Bizar.
Dus weet je wel, als het dus meer keuzes zijn, dan kunnen ze dus eigenlijk alles op gevoel doen.
Mm-hmm.
Maar als ze dus open vragen krijgen, kunnen ze dat niet.
Ja.
Ja, het is ook wel handig als ze iets weten. Maar het is belangrijker dat ze het zelf ontdekken.
Ja.
Want wat heb jij onthouden van alles wat tegen je gezegd is, wat je moest onthouden? Mm-hmm. Of waarvan je dacht van, hé, dat is interessant.
Ja, en hoeveel procent van wat je op school hebt geleerd, dat weet je nog. Ik heb bijvoorbeeld jarenlang Frans gehad. Nou, ik spreek echt geen woord Frans meer. Ik wil niet weten hoeveel uren ik daarmee bezig ben geweest. En ja, dat staan de jaartallen die ik bij geschiedenis heb geleerd. En biologie. En Duits. Ja, ik ben dat allemaal vergeten.
En dan nog maar te zwijgen over, of eigenlijk niet, om eigenlijk maar het gesprek open te breken over bijvoorbeeld het vak geschiedenis.
Mm-hmm.
Wat is ons daar geleerd? Wat is er ons eigenlijk geleerd over die Tweede Wereldoorlog?
Ja.
Ja, als je daarin duikt, daar klopt eigenlijk helemaal geen bal van.
Mm-hmm.
Kijk, ik ben er niet ingedoken, want het interesseert me geen bal. Maar wat er volgens mij onder zit, is dat Hitler is begonnen om Duitsland te redden van de financiële crisis. Ja, en dat is natuurlijk compleet uit de hand gelopen. Maar ja, het feit dat de NS alles heeft meegewerkt.
Mm-hmm.
Is, als je daarover nadenkt, is dat echt heel bizar.
Ja.
Dus ik ga daar niet induiken. En ik weet dus, geloof mij vooral niet.
Uh-huh.
En doe je eigen onderzoek. Maar voor mij klopt het voor geen meter. En ik ben zelf ben ik Indo. En als je kijkt in Nederlands-Indië. Nou, daar is eigenlijk helemaal niks over geschreven in de geschiedenis. Terwijl Nederlands-Indië was van Nederland.
Ja.
Mijn moeder was toen ze 7 was, moest ze hierheen repatriëren, want ze had een Nederlands paspoort. Maar ze is in de tropen geboren. Ik bedoel, ze zat daar in de jungle tussen de paradijsvogels. En werd hier in een zomerjas gedumpt van de boot. 3 maanden later van, oh ja, gaan jullie maar in pensioens leven van hier naar daar naar daar.
Mm-hmm.
Het is echt belachelijk hoe ze met de Indo's en ook de Molukkers zijn omgegaan. Terwijl ze, nou ja, eigenlijk, ze hadden een Nederlands paspoort. Dus ontvangen zouden moeten worden als Nederlanders.
Ja.
Maar er is geen sprake van geweest. En mijn opa, die is overlevende van de Burma spoorlijn, Jappokampen.
Mm-hmm.
Zijn maar weinig overlevende van. Nooit geëerd of waardering voor uitgesproken.
Ja.
En vlak voordat hij doodging, kreeg hij een medaille opgestuurd. En was er dus ineens toch ineens blijk van waardering. Ja, want ook nu met de bevrijdingsdag wordt er ook wel iets aan aandacht besteed. Maar ja, dat is echt jaren en jaren later. Dus er is heel lang over gezwegen. Mm. En de Indo's moesten zich aanpassen aan Nederlanders. Mm. En dus we mochten ook vooral niet Indisch zijn. En dus dat is ook wel ja, wat heel erg bij mij in de cultuur is meegegeven. Pas je maar aan.
Ja.
Weet je wel? Ben vooral niet zo als je bent, maar pas je aan. Want we mogen blij zijn dat we hier mogen zijn. Dat is hun toen gezegd.
Ja.
Van, pas je aan, want je mag echt heel blij zijn dat je welkom bent. Nou, ze waren helemaal niet welkom.
Nee, ze wouden hier waarschijnlijk helemaal niet zijn.
Nee. Dus, en waarschijnlijk is dat ook wat er uit mijn familiesysteem komt. Dat ik daardoor zo recalcitrant ben in van, hoezo aanpassen?
Ja.
Het klopt allemaal voor geen meter.
Nee, want je zei al eerder, ik ben een afwijker. Dus dat aanpassen, dat is bij jou absoluut niet meegekomen.
Nee.
Ja.
Ja, als in, ik kan me heel goed aanpassen, als in, ik kan dus binnen allerlei verschillende culturen leven.
Mm-hmm.
Ik ben op mijn 19e geëmigreerd naar Curaçao, of sorry, toen naar Aruba.
Ja.
En ik leefde daar voornamelijk met lokale mensen, ik vond dat fantastisch.
Mm-hmm.
Dus ik kon daar heel goed aarden, kon me heel goed aanpassen.
Ja, als echt. Het vanuit jezelf komt.
Exact.
Maar ik denk, als het jou wordt opgedrongen, als mensen je voldoendes of onvoldoendes gaan geven voor je gedrag.
Ja.
Ja.
Dan kan je krijgen.
Ja. Dan krijg je weerstand. Ja,
ja. Dan komt er heel veel weerstand. Want dan moet ik me aanpassen aan hun normen en waarden. En meestal ben ik het niet eens met die normen en waarden.
Ja.
Het kan ook echt giftig worden als mensen vragen, doe eens normaal.
Mm-hmm.
Ja.
Wat is normaal?
Wat is normaal?
Ja.
Dus dit is ook wat mijn kinderen tegen elkaar zeggen. Als de een zegt, doe eens normaal. Dan zegt de ander, wat is dan normaal? Je praat net als mama.
Heel goed. Ja, ze praten echt na.
Maar ze worden er ook wel vervelend van. Hè? Zo van, gewoon normaal.
Ja.
Ja. Maar ja, mijn normaal is niet jouw normaal.
Ik denk dat het heel goed is dat je leert nadenken over wat je eigenlijk de hele dag door zegt. Van, doe eens normaal. Ja, wat is dat nou precies? En dat vind ik ook mooi, want wat ik heel erg op school soort van heb afgeleerd is om voor mezelf na te denken. Dus als ik vragen stelde op de middelbare school van, hey, waarom is dit zoals het is? Dan kreeg ik het antwoord van, ja, omdat het gewoon zo is. En als je dat antwoord 100 keer hoort, dan denk je op een gegeven moment van, oké, ik accepteer de dingen gewoon maar als ze zijn. En ik zet er niet te veel vraagtekens bij. Dus bij mij is dat er tijdens de middelbare schooltijd wel redelijk uitgeslagen.
Ja.
Gelukkig ben ik daar op latere leeftijd weer mee bezig geweest. En kan ik me nu wel weer verwonderen over dingen. En dingen over kritisch nadenken en dat soort dingen. Maar ja, ik vind het mooi dat jouw kinderen dus nog wel met elkaar bespreken. Van ja, wat is nou eigenlijk normaal? En daarover nadenken. En dat zich durven af te vragen.
Precies. Ja, en wat ik hier dus ook altijd zeg. Zowel tegen Jonathan, dus hun vader, als tegen de kinderen. Wat wil je wel?
Mm-hmm.
Dus het heeft geen zin om te zeggen van, ik wil niet dat je dicht bij me zit.
Ja.
Weet je wel? Wat wil je wel?
Ja.
Ik wil dat je daar gaat zitten. Ik wil met rust gelaten worden.
Ja, er zijn zoveel dingen in het leven die je niet wil. En er zijn maar een paar dingen die je wel echt wil. Dus het zegt zo weinig als je constant...
Zegt wat je niet wil.
Ja.
Ja, en ja, dat is ook zo typerend. Gisteren was er een dame en die had het perfectionisme overgenomen van haar vader.
Mm-hmm.
En die zei ook van, ja, alles wat ik niet wilde, ik wilde zeker niet het perfectionisme van mijn vader overnemen. En nu doe ik het dubbel.
Mm-hmm.
Dus ik zei, ja, het universum hoort het woordje niet. Ja. Dus wat heb je besteld?
Ja.
Shit, het perfectionisme van mijn vader.
Ja.
Exact.
Dan krijg je juist die dingen.
Exact. Dus als je bestelt wat je niet wil...
Ja, want waar je op focust, daar krijg je meer van. Dus exact. Als jij je constant gaat focussen op dat perfectionisme, ook al wil je het helemaal niet, dan ga je het uiteindelijk toch aantrekken. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens... dan lig ik gespannen in bed en dan denk ik, oh, maar ik wil niet gespannen zijn. Ja, dan gaat die spanning die gaat echt niet weg.
Ja.
En als ik dan bijvoorbeeld ga nadenken over het woordje ontspanning of over het woordje rust of of op mijn lichaam ga focussen, dan ineens dan komt het naar me toe wat ik wil.
Zo is dat.
Ja.
Ja, want dat is ook altijd zo grappig dat mensen dan zeggen van, ik kon niet slapen en dan zal je net zien op zo'n belangrijke dag dat je dan niet kan slapen. Hè? Dus ik dacht gisteravond ook echt van, oh nee. Oh, ik voel dat ik niet kan slapen. Oh nee, niet vandaag. Hè? Want vandaag kan ik het echt niet gebruiken.
Mm-hmm.
Dus dan wordt het ineens zo'n groot ding. Terwijl als je denkt van, oh, het is morgen een belangrijke dag. Ik wil graag tot rust komen. Ik wil morgen uitgerust, wakker worden. Ja, dan
komt het wel.
Precies.
Ja.
Dus nodig uit wat je wel wil.
En als het dan niet komt, ga je er dan niet heel druk over maken. Van, oh help, ik kan niet slapen. Het is morgen zo'n belangrijke dag. Dan denk je gewoon van, oké, nou ja, ik kan niet slapen. Dan ga ik lekker met mijn ogen dicht liggen en... Alsnog ontspannen en uitrusten, ook zonder dat ik slaap.
Ja, en dat is ook een hele toffe, want ik ging opzoeken wat het betekent als je je irriteert als je partner snurkt.
Oh.
Nou, die was interessant. Ik heb van die signalenboeken van Christiane Beerland gekregen voor mijn verjaardag. Dus ik ging die opzoeken en er stond heel veel in, maar de strekking was dat je... eigenlijk irriteert aan de macht van de ander. En er stond ook heel duidelijk bij dat als je partner snurkt, maar je hebt er geen last van, ja, dan is dat dus zo. En mijn man snurkt heel hard.
Mm-hmm.
Ik heb daar echt nooit last van. Ik zeg ook altijd tegen mezelf van, oké, hij slaapt. Lekker, eentonig geluid. Dan kan ik ook lekker op rusten. Laat het er maar zijn.
Mm-hmm.
Terwijl als je daar dus de hele tijd aan irriteert en denkt van ja, door hem kan ik niet slapen. En had hij maar niet zoveel moeten drinken. Of altijd dat geluid of dat je er dan aan hem gaat duwen. Nou ja, het zegt alles over jou, want jij hebt er last van.
Ja.
Maar het is dus altijd de schuld van die partner.
Mm-hmm.
Dus, ja, dus er zit in alles. Ja, alles wat er op je pad komt, zit er zoveel, te ontdekken over jezelf.
Mm-hmm.
Echter, het is zo makkelijk om
weg te schuiven.
De ander de schuld te geven. Of ja, om te zeggen wat je niet wil.
Ja, inderdaad.
Dus ja, en dan eigenlijk zeggen wat je niet wil. Dus ook van je afschuiven. Maar ja. niet tot de kern komen. Niet tot jezelf komen.
Ja, niet kijken naar wat je wel wil en wat je wil aantrekken.
Ja.
Ja. En je hebt al redelijk wat dingen opgenoemd. Maar ik stel deze vraag standaard in mijn podcast. Wat had jij wel op school willen leren?
Wat had ik willen leren?
Ja.
Ik had wel willen leren hoe je met emoties omgaat.
Oké. Okay.
Ja, dat is wel echt iets ook wat ik mee heb gegeven toen mijn zoon nog op de normale basisschool zat.
Mm-hmm.
Hij werd in een groepje gezet met vier kinderen. Hij was een van de vier. En twee daarvan waren de ouders net gescheiden. En de ander, volgens mij had hij een ziek broertje of zo. En hij zat in dat nieuwe groepje en mijn zoon kwam thuis. En maar echt alsof hij een zware rugzak afdeed. En het leven was zwaar en alles was rot. En ik had echt geen leuk kind. En de volgende dag weer. En ik zeg, wat is er toch aan de hand? Ja, niks. School was stom, niet leuk. En ja, morgen wilde hij niet. Ik dacht, nou, dit is niks, hè. Dus ik heb een mailtje gestuurd naar de juf. Ik zeg, wat is er wat veranderd? Ze zei, ja, hij heeft een nieuw groepje. Zei ik, ja, dit kan echt niet. Met wie zit hij dan? En ik had ook aan hem gevraagd. Nou, die en die. Ja, ik kende die kinderen niet zo heel goed. Dus ik de juf gemaild van, ja, hij zegt met die en die. En wat is er dan met die kinderen? Is dat heel zwaar voor hem? Zei ze, oh, ja. Ja, ik dacht, ik zet hem erbij. Want hij is zo, ja, het is echt zo'n lekker, rustig, harmonieus kind.
Ja.
Ja, dus mijn kind werd eigenlijk misbruikt.
Uh-huh.
Ja, voor al die andere kinderen die zoveel hadden. Want dan hadden ze een lekkere stabiele factor in hun groepje.
Ja.
En fijn hè, dat hij dat aan de ene kant kan zijn voor die andere kinderen. Maar is het aan hem om dat te dragen?
Ja, en eigenlijk denk ik dat hij daardoor naar beneden getrokken wordt. In plaats van dat hij verder
gebracht wordt. 100%. 100%. Dus onwijs wordt hij naar beneden getrokken daarmee. Ook emotioneel gezien.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment was er een jongetje die in, waarvan zijn ouders dan in scheiding lagen. En die was kleiner. Die voor, mijn zoon was helemaal zijn held. Maar hij vond het jongetje vreselijk en irritant. En ja, het voelde meer als pesten dan... op een gegeven moment heb ik hem uitgelegd dat ja, hij op zoek is naar, liefde. En ja, en gezien wilde worden. En ik had hem uitgelegd wat empathie is. En ik heb een heel mooi boek over de emoties van Stine Jensen. Dat is echt een fantastisch kinderboek.
Mm-hmm.
En nou, dan ben ik met hem gaan lezen over dat empathie. En nou, toen had ik het idee dat hij berusting kreeg. In dat dat jongetje dus op zoek was naar iets anders van hem. Maar ja, dat dat eigenlijk niet zijn taak was om dat te dragen. Dus zei ik, weet je wat, neem het boek maar mee naar school. Dus ja, ik had het boek mee naar school genomen. Ik had even tegen de juf gezegd, ik heb het boek meegegeven. Misschien kan je het even voorlezen.
Mm-hmm.
Duurt niet zo lang. En wellicht kunnen jullie het erover hebben. Want het is blijkbaar een thema. En een maand later kreeg ik het boek terug. En ik zeg tegen de juf, en is het gelukt? Ze zegt, ja, ik had het heel graag gewild. Maar het schoolprogramma zit zo vol dat ik daar geen aandacht aan kan besteden.
Oké. Okay.
Toen dacht ik echt, wauw.
Ja.
Oké, dus dit zijn dan echt wel... Ja, er wordt gepest. Kinderen worden buitengesloten. Het is allemaal vreselijk. Maar als we het er dan dus moeten over hebben, over die emoties...
Dan is rekenen toch belangrijker.
Ja, echt. Maar en dit was op de Montessori school. En deze juf zat ook al heel lang op Montessori onderwijs. En die zei ook van ja, elk jaar wordt er bij ons ook weer steeds meer doorgedrukt.
Ja.
Waardoor we eigenlijk al bijna geen Montessori onderwijs meer kunnen aanbieden. Omdat we allemaal zoveel regels moeten voldoen van de inspectie.
Als juf of meester.
Ja. 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 Dus ook echt heel veel respect voor alle juffen en meesters die binnen al deze kaders...
Ja,
moeten en kunnen bewegen.
Heel graag meer, maar ze kunnen het gewoon niet.
Ja, dus echt. Maar dat er dus geen aandacht is voor emoties en dat het er dus niet mag zijn. Hè, dat jongens mogen vooral niet luidruchtig zijn. Die moeten ook, net als de meisjes, rustig en stil. Mm. Nou, de meisjes mogen ook, moeten vooral hè, zo zijn als de andere meisjes.
Ja. En meisjes kunnen ook prima gillen en rennen en vies worden en door de modder rennen.
Nee, maar dat wordt allemaal niet van ze verwacht.
Nee.
Nee. Dus ja, vooral binnen die verwachtingen blijven en je vooral heel erg aanpassen. Ja. Dus ja.
En wat zou jij aan jouw kinderen mee willen geven over gevoelens? Als je ze wel iets kan leren over gevoelens of als je misschien op een school wel een vak zou kunnen geven over gevoelens. Wat zou dan het ding zijn wat jij de kinderen als liefst meegeeft?
Ja, 1, dat emoties er mogen zijn. En 2, dat je je gevoel mag volgen. En dat je gevoel je altijd de weg wijst. Zelfs als het uitkomt op een tegenslag of een teleurstelling, dan heb jij dat blijkbaar te leren in je leven. Mm-hmm. Waardoor je die emotie weer beter gaat snappen.
Ja.
En echt vooral ook aan jongens, dat het er allemaal mag zijn. En dat als zij het gevoel hebben dat ze willen brullen of geluid willen maken, dat heel natuurlijk is. Dat dat oké is en dat mag en dat emotie is. Net zoals dat en dat dat net zo goed hetzelfde is als huilen. Dat het eruit mag.
Ja.
Ik wil er zoveel...
Dat het misschien wel aangemoedigd mag worden.
Als mijn kinderen huilen, dan zeg ik... Oh, schat, wat is er gebeurd? En dan ga ik, oh, ik ben gevallen. En dan zeg ik, oh jee. En nu? Ja, het doet pijn en er is bloed. En dan zullen we er even samen naar kijken.
Mm-hmm.
En dan... En wat zou je dan willen? Zullen we het even schoonmaken of niet? Als ze het niet willen, dan niet.
Mm-hmm.
Of, vervelend. Ja. En wat vervelend dat je bent gestruikeld. Dat had je niet verwacht.
Mm-hmm.
Weet je wel, het mag er allemaal zijn. Ze zijn geschrokken.
Ja, en inderdaad het erkennen van de emoties.
Ja.
Oh ja, wat vervelend. En je zal vast geschrokken zijn. En,
Dat mag er gewoon allemaal zijn. En niet van niet huilen of nou, het doet heus geen pijn hoor. Het is maar een schrammetje of pleistertje eroverheen. Dus je hebt er niks meer van.
Klaar.
Ja. Allemaal dat gesus en dat betutteling en dat het allemaal er niet mag zijn.
Ja.
Ja. Je schrikt.
Ja,
of
is er gewoon voor je kind.
Ja.
Dat is alles wat ze nodig hebben.
Exact. Ja. En heb het er met ze over.
Ja, ja, praat over gevoelens. Ja. Ja.
En ook, wat zou je de volgende keer anders doen?
Mm-hmm.
Of hoe zou je het kunnen oplossen?
Ja.
Nee, in plaats van tegen een kind te zeggen, dat had je toch wel kunnen zien dat dat zou gaan gebeuren. Ja. Of wat ik ook heel veel ouders hoor zeggen, is dat ze zeggen, hou nou op. Oh. En dan gaat er toch eentje huilen en dan zegt ze, ja, ik zei het toch?
Ja.
Ja, knap van jou, papa of mama, weet je wel, in een applausje van je eigen kind.
Ja, leuk dat je een Peter van twee kan voorspellen. Dat,
ja. Ja, dus zeg ook van, wat vervelend, mm-hmm. je was toch nog je broer aan het uitdagen, en nu moet je toch huilen, dan heb je toch een klap gekregen.
Ja.
Maar had je het niet verwacht, of als je de hele tijd heel dichtbij hem gaat zitten, ja, dan word je geïrriteerd.
Mm-hmm.
En dan denk je dat je niks gedaan hebt. Maar je zit wel constant in zijn aura. En hij heeft waarschijnlijk al een paar keer gevraagd, wil je ergens anders gaan zitten?
Mm-hmm.
Maar ja, ineens heb je een klap te pakken.
Ja.
Ja, daar kan je dan van schrikken. Of niet verwacht hebben. Of...
Ja.
Maar ja, het zijn situaties waaruit je leert. En als je dit dan gewoon bespreekt,
mm-hmm.
dan hebben ze er wat aan.
Ja, precies. En eerst even je kind tot rust brengen. Of gewoon er voor het kind zijn in plaats van meteen zeggen van, oh ja... Dit had je toch kunnen verwachten, want waarschijnlijk als je kind in de emotie zit, dan hoort hij ook niet alle wijsheid die jij hem dan moet aanbrengen.
Nee, en we geven ook altijd aandacht eigenlijk aan het kind wat op dat moment verdrietig is.
Ja.
Ook al is dat degene die is begonnen met pesten, of,
mm-hmm.
want die heeft op dat moment even...
Die heeft dat gewoon nodig.
Die heeft op dat moment de emotie.
Ja.
En de ander krijgt ook aandacht, zo van, hey... Waarom ben je ontploft? Of wat is er gebeurd? Of waarom zit je niet lekker in je vel? Kan ik je ergens mee helpen?
Mm-hmm.
En dus ook daar vragen we constant van...
Gewoon echt oordeelloos er naar kijken.
Kan ik je helpen?
Waar komt dit vandaan en wat is er aan de hand? Ja.
Ja, soms komt het er gewoon uit van... Ja, ik wil gewoon wat leuks doen.
Ja.
Oké. En wat zou je dan willen doen?
Mm-hmm.
En de ene wil voetballen, de ander wil cakejes bakken. De ander wil gewoon even samen zitten.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ik denk dat een klap of pesterijen, dat komt natuurlijk nooit uit het niks. Ik denk, bij alles wat kinderen doen, dat komt ergens vandaan. Bijvoorbeeld, ik ben oppas. En als mijn oppaskindje heel druk is of ze wordt, vervelend. Als in ze gaat laadjes opentrekken of ze vindt dat ik niet meer mag opruimen of zo. Dan vraag ik mezelf ook altijd af van... Oh, wat zou ze nodig hebben? In plaats van dat ik zeg van... Oh, je moet even rustig op de bank gaan zitten. En gewoon maar stil zijn. Want anders val je mij lastig. Dat ik echt ga kijken van... Oh, heb je misschien honger? Of heb je de hele dag al stil gezeten? En heb je gewoon veel te veel energie? En wil je naar buiten? Nou, beweegt ze heel veel. Dus het komt vrij weinig voor dat ze de hele dag stil zit. Maar ik probeer echt te kijken naar... Ja, welke behoeften zou er achter dat gedrag liggen?
Ja, en ik vraag het dus ook. Hè. Ik heb een dochtertje van 2...
Mm-hmm.
En als ik vraag, wat wil je? Dan pakt ze mijn hand.
Ja.
En dan gaat ze en dan wijzen. En ze kan al best wel wat praten.
Mm-hmm.
Maar soms, ja, net als wij, grote mensen, weten we ook niet wat we willen.
Nee.
En dan ga ik soms even zitten.
Ja.
Ja, weet je, dan kan ik wel doorgaan met waar ik mee bezig ben. Maar dan ga ik even met haar zitten. Komt er meestal wel wat.
Mm-hmm.
Dus het is ook gewoon even dat ze je vragen om in de vertraging te gaan. Of om ze even te helpen.
Ja.
Om ze even aan te zetten. En soms dan zet ik gewoon even poppenhuis klaar.
Mm-hmm.
En dan komt ze beneden en dan denkt ze, wow, poppenhuis staat klaar. En dan gaat ze er meteen mee spelen.
En dat ze misschien niet eens zelf met woorden of met aanwijzen kunnen duidelijk maken.
Nee.
Dus,
Ja, en kinderen geven gewoon heel veel aan. Hè. Zodra die armen omhoog gaan,
ja,
dan reiken ze naar je uit. Dus dan, als je dan een kind negeert, dat is echt het ergste wat je kan doen. Hè. Ken je het water-experiment met gekookte rijst?
Nee.
Oh, dat komt van de Japanse wetenschapper Emoto.
Mm-hmm.
Dus dat water heeft geheugen, maar water... Ik denk dat ze zeggen dat hij gevoelig is voor emotie. Dus als je een 3 potjes hebt en je kookt rijst.
Mm-hmm.
Hè, dan zijn rijst is dus het water heeft opgenomen en je stopt in alle drie de potjes evenveel rijst. En op de ene plak je een sticker met liefde, de ander haat en de andere negeren.
Mm-hmm.
Als je alle drie die potjes ergens neerzet, het liefste met net zoveel zonlicht of nou ja, whatsoever.
Ja.
En je gaat tegen het ene potje de hele tijd zeggen, wat ben je mooi, wat ben je lief, prachtig, wat doe je het goed. Ja, alleen maar complimenten, dus liefde. Mm-hmm. Tegen die andere ga je alleen maar schelden. Hè? Dus ben je lelijk en gadverdamme en je stinkt. En nou ja, wat je allemaal voor lelijke dingen kan zeggen. En dat andere potje, dat negeer je. En dan ga je dus zien dat, volgens mij is het onder 6 weken heel duidelijk zichtbaar. Is dat het potje met rijst, waar je alleen maar liefdevolle aandacht voor hebt, is nog helemaal de rijst intact. Ja, dus dat zou je nog gewoon zo kunnen opeten.
Mm-hmm.
Het haatpotje, dat is al aan het beschimmelen. En het potje wat genegeerd wordt, is zwart. Dat is gewoon...
Oké.
Okay. Ja.
Wauw, wat bizar.
Dus eigenlijk is genegeerd worden nog veel erger dan negativiteit.
Ja. Want ja, met negativiteit krijg je toch nog aandacht, hoe negatief die ook is.
Exact.
Ja.
En hetzelfde experiment hebben ze ook gedaan, kan je ook op YouTube vinden, met IKEA, met 2 planten.
Mm-hmm.
Die hebben ze op een middelbare school neergezet. En de ene plant wordt dus alleen maar liefdevol tegen gepraat en tegen de ander alleen maar lelijke dingen. En volgens mij hangen er ook bandjes bij, dus dat het continu afspeelt.
Ja.
En dan zie je na 2 weken al een gigantisch verschil tussen de ene plant en de andere plant.
Mm-hmm.
En want ook dat is op waterbasis.
Dus ja.
Ja, zo zie je dat het heel veel uitmaakt hoe er tegen jou gepraat wordt.
Mm-hmm.
En dus als je aan je kinderen vraagt, wat wil je wel? Hè, of wat mag er wel zijn? Of mag die emotie er zijn? Of mag die boosheid er zijn? Maar ook tegen jezelf, mag ik er zijn? Of, goh, wat zie je er goed uit vandaag?
Ja.
Nou, ja, dat is, heb je er weer wat leuks van gemaakt? Of wat fijn?
Het is net je zo lekker belangrijk hoe je tegen jezelf praat, exact. Natuurlijk. Ja, dat vergeten we heel vaak. En ik denk dat we misschien nog wel het strengst tegen onszelf zijn. Dat we heel lief zijn voor de buitenwereld. En als we naar onszelf in de spiegel kijken. Of 's avonds in bed liggen, dat we gaan kijken wat er allemaal misging in ons leven. En onbewust allemaal lelijke dingen tegen onszelf zeggen. En dat hebben we vaak niet eens door.
Nee, en ook wij bestaan voor heel veel procent uit water.
Ja.
Ik had laatst iemand aan de telefoon en die zei dat het... Die werkt in het ziekenhuis ook met wateronderzoek. Ik weet niet meer wat ze exact zei.
Mm-hmm.
Maar die zei dat we uit minder water bestonden als dat er wordt gezegd. Volgens mij was het 68%. Maar ik ben niet zo van de feiten en de cijfers.
Ja, en die 2% dus, maakt dan ook niet zo heel veel uit voor mij.
maar ja, dat... Ja, het is dus zo belangrijk hoe we tegen onszelf praten. En dat is dus ook de reden waarom dankbaarheid en meditatie zo goed werkt. Dus omdat je in een positieve stemming bent en dankbaar bent voor alles wat er wel is.
Mm-hmm.
In plaats van alles wat er niet is.
Ja.
Hè, en dus ook constant goede energie uitzenden naar jezelf.
Ja, en ik denk dat het ook de bar zet voor wat je tolereert van andere mensen. Want als jij heel lelijk tegen jezelf praat en iemand anders die kraakt jou een keer af. Ja, dan wordt het denk ik heel lastig om voor jezelf op te komen. Terwijl als jij constant tegen jezelf zegt van... Oh, ben ik eigenlijk een leuk mens en wat zie ik er goed uit? En iemand zegt een keer tegen jou van je bent lelijk. Dan denk je, nee, ik ben helemaal niet lelijk. Waarom zeg je dat nou? Wie ben jij om zo tegen me te praten?
Ja.
Ik denk dat je dan ook heel erg gaat aantrekken van andere mensen... dat ze aardig tegen jou gaan praten.
Zeker, ja. Hoe ik dat altijd uitleg is... dat over frequenties en trillingen en eigenlijk hoe positiever en hoe positiever en liefdevoller je bent, hoe hoger je trilling is.
Mm-hmm.
En hoe negatiever en lelijker mensen praten, hoe lager hun trilling is.
Ja.
En ik merk ook gewoon echt dat, ook als er hele lelijke opmerkingen worden gemaakt op social media, dan voel ik ook gewoon van, ja, die trilling is gewoon veel lager.
Mm-hmm.
Dus ga ik hier nu aandacht aan geven of is het... Of is het oké, weet je wel? Zij zijn daar oké en dit is voor hun de waarheid. En dat is ook oké.
Mm-hmm.
En dus ik ben heel erg van oké, jij bent oké, ik ben oké. En als we vanuit daaruit kunnen vertrekken, dan... Ik voel me niet... want ik zeg wel, ik heb hogere frequentie en lager. Maar ik voel me niet meer en ik voel me niet hoger.
Mm-hmm.
Hè? We kijken alleen anders naar de wereld. En dat is oké. Zij zien vanuit hun bril wat zij zien. En ik zie vanuit mijn bril wat ik zie.
Ja.
En daarin kan ik blijven. Dus als iemand zou zeggen van je bent lelijk. Dan denk ik, oké, nou als je ja, als vanuit jouw bril...
Als jij mij lelijk vindt. Ja, dat mag.
Dat mag. Ja. Ja, want dit is jouw waarheid. Mm-hmm. Dat is voor mij helemaal oké. Okay.
Ja.
En dan hoef ik ook niet te zeggen van... wat jij vindt, hou ik bij jou. Of wie zegt dat? Of denk ik, ja, mijn waarheid is anders.
Ja.
Dat is oké.
Okay. Ja.
Dus zo ga ik ook om met negativiteit. Dat ik denk, oh ja... Nou ja, dat is hun waarheid, dat is ook oké. Okay. Mm-hmm. Prima.
Iedereen lekker laten zijn.
Ja. Ja. En daar, ja, mooi dat je dat zegt, want daar gaat het ook weer over zijn. Dus ook, ja, vooral niet oordelen in waar of hoe een ander dan is of er tegenaan kijkt.
Mm-hmm.
Ja, dat is het pad van een ander wat hij te bewandelen heeft.
Ja, zeker. Nou... Ik denk dat we gaan afsluiten. Is er nog iets wat jij niet hebt gezegd en wat je heel graag nog zou willen zeggen?
Dankjewel!
Ja!
Ja, dankjewel vanuit mijn hart dat we elkaar zo mogen ontmoeten.
Ja.
Wat een prachtig mens. En blijf dit voortzetten om deze positieve trilling de wereld in te brengen.
Ja, dankjewel. Dankjewel voor het compliment en voor de leuke podcast. En ik vind het heel leuk dat ik je ontmoet heb. Ik heb je een paar maanden geleden al ontmoet. Dat was toen op een dansavond, deed jij dat, geloof ik. Ik bedenk me dit net ineens, dat wou ik nog zeggen. Dus ik breid er nog even een extra stukje aan. Maar ik kan me herinneren dat jij toen op een evenement van mijn zus een soort workshop hebt gegeven met dansen. En ik vond dat zo gaaf. En toen hebben we, geloof ik, lente, zomer, herfst en winter gedanst. Omdat we allemaal door seizoenen gaan. Ja, zou je misschien daar als afsluiter nog een klein beetje over kunnen vertellen?
Ja, zeker. Eigenlijk vanuit de... ik heb eigenlijk altijd vanuit die mannelijke energie gewerkt. Vanuit het doorgaan, het beuken, het altijd beter, groter, meer verdienen. Eigenlijk vanuit daaruit gewerkt en heel erg zorgen dat alles op orde is.
Mm-hmm.
Hè, qua marketing, qua sales, qua funnels, alles wat een ondernemer nodig heeft om zijn business te draaien. En echter toen ik dat losliet, ben ik veel meer qua energie op mijn man kunnen leunen. En ja, dan gebeurt er dus iets systemisch. Hè? Dus dit is eigenlijk een soort van systemisch werk wat er plaatsvond binnen onze relatie. Is de kozijnen moesten geschilderd worden in ons huis. En ik zei, ja, dat ga ik niet doen. En mijn man zegt, ik kan dat niet, want ik heb last van mijn schouders... En sowieso, de vorige keer dat hij de kozijn had geverfd, was niet zo'n groot succes. Hij zegt, maar jij kan wel netjes schilderen. Wil jij het alsjeblieft doen? Toen zei ik van, ik vind dat zonde van mijn tijd. Ik heb daar geen zin in. En toen zei hij, ja, maar je vindt het schilderen toch op zich prima. Ik zeg, ja, maar er zit zoveel meer werk aan. Het schuren, het afplakken, het afnemen. Het vind ik allemaal rotwerk. Het schilderen zelf vind ik niet erg.
Mm-hmm.
Toen zei hij, oh, dat is een goeie. Maar hij zegt, ik ga het helemaal voorbereiden. Dus ik ga het schuren, ik ga het afplakken, ik ga het afnemen. Hoef jij alleen maar te schilderen. Ik zei, oké, deal, dat gaan we doen. En daarmee, de taak van de man of de mannelijke energie is sturen, richting geven, kaders zetten, het verzorgen. En daarmee deed hij dat. Dus hij deed eigenlijk al het voorwerk, hij deed alle randzaken, hij deed de kaders zetten. En het enige wat ik hoefde te doen is het inkleuren.
Mm-hmm.
En eigenlijk ben je dat dan constant systemisch aan het oefenen. Het zijn eigenlijk dus gewoon een soort van constant mini-opstellingen die er gebeuren.
Dit is echt het meest praktische voorbeeld van mannelijke en vrouwelijke energie wat ik ooit gehoord heb.
Exact.
Ja.
Hè? En net zo praktisch als dat wij systemisch aan tafel zitten en dat we systemisch in bed liggen.
Mm-hmm.
We systemisch in bed liggen. Dat maakt al heel veel verschil. Omdat je dan eigenlijk bij wijze van spreken altijd een soort van mini-opstelling hebt waarin je je plek neemt.
Mm-hmm.
En hiermee zette elke keer de kaders en ik ging het elke keer inkleuren. Dus bij elk raam gebeurde weer, hij zette de kaders, ik ging inkleuren.
Ja.
Ja, dus zo ben je eigenlijk aan het oefenen hoe een gezond man-vrouw relatie als in de mannelijke energie en de vrouwelijke energie werkt.
Mm-hmm.
Dus dat leverde heel veel op. Dat merkten we op dat moment al. En,
wat leverde dat bijvoorbeeld op?
Ja, veel meer harmonie, harmonie is voor mij als het allemaal vanzelf gaat. Dat je er niet over hoeft na te denken. En ook dat we met bepaalde dingen gestopt zijn. We zijn toen bijvoorbeeld met de business coaching gestopt. Die heel erg vanuit de mannelijke energie is. Wat fantastisch is overigens. Hè? Maar juist doordat we dat op dat moment loslieten, kon ik juist heel erg gaan in het vrouwelijke energie. In het, ja, in het inkleuren. Veel meer in de details gaan. Veel meer in de overgave. Dus erop vertrouwen dat die... Dat het allemaal gaat komen. En toen dacht ik van, ja, wat nou als ik nou deze vrouwelijke energie ga combineren met de cyclus. Want daar was ik toen ook, denk ik, een jaar mee bezig geweest. Om eigenlijk helemaal in mijn natuurlijke cyclus te komen. Dus zonder...
Zonder anticonceptie.
Zonder anticonceptie. Ja. En daar merkte ik in dat er echt een golfbeweging is voor de vrouw. En dat het heerlijk is om daarin mee te bewegen. Ja, dus ik ben bijvoorbeeld in mijn herfst. Ja, dus dat is de week voor je menstruatie. Ja, daar heb ik het meest last van. Als in, daar ben ik het minst energiek. Mm. Maar als ik naar binnen keer, kan ik bijvoorbeeld heel goed administratie doen. Ik kan heerlijk blog schrijven. Ik kan aan mijn boek schrijven. Vind ik allemaal heerlijke dingen om te doen. Maar het is voor mij ook een tijd om te lezen. Dus dan lees ik gewoon heel graag boeken. En dan ga ik vroeg naar bed. En dan als ik wakker word ga ik lezen. En dat mag die weken. Weet je wel. Dan kan ik dat toelaten. Mm-hmm. En als ik midden op de dag helemaal klaar mee ben, ga ik slapen. Maar in mijn zomer of in mijn lente zal ik dat nooit doen. Ja, dan heb ik veel meer energie, dan ga ik naar buiten, dan heb ik zin om te vloggen of om naar buiten te treden of presentaties te doen of het in ieder geval voor te bereiden. En dus dan is de energie heel anders. En ja, daar ben ik heel erg in gaan ontdekken hoe dat is om mee te bewegen. Maar daarin zitten ook weer de emoties verwerkt. Ja, dus wat als je zou meebewegen in je seizoenen? En ook op de seizoenen is er heel veel muziek gemaakt. Dus tijdens het schilderen vond ik die muziek, waarvan ik dacht, wow, dit is echt herfstmuziek. Of het water is dus weer heel erg synchroon met de elementen. En ik zag dat helemaal voor, maar ik zag het helemaal dansend. Dansend is eigenlijk een groot woord. Het is een beweging. Hè? Moeder Aarde vraagt om aarde, om stampen, ja. Dat is niet echt heel erg dansen. Ja, dat is gewoon een beweging. Maar het is zo krachtig om met z'n allen op die muziek in beweging te komen. En in die cyclus mee te gaan. En automatisch kwam daaruit voort dat er een soort van wedergeboorte ontstaat. En wat ik daarin ook heel erg merkte in die dansworkshops is dat er heel veel mensen dus niet eens bewust hebben gekozen om uit de baarmoeder te komen. Dus wat ik daarin zag is dat als je mensen onder een dekentje legt en zegt van, als het jouw tijd is, kom maar onder dat dekentje vandaan. Ja, ga maar naar het licht. Mm-hmm. Word maar geboren. Er waren gewoon heel veel mensen die bleven liggen.
Ja.
En de eerste paar keren dacht ik echt, hè? En ik ging dit analyseren samen met mijn collega Nens. Die is contextueel systeemtherapeut. Mm-hmm. We gingen ook mensen vragen van, hoe ben jij dan geboren? Toen kwamen we er ook echt achter dat deze mensen dus zijn gehaald. Mm-hmm. Keizersnede, met de tang verlost.
Ja.
Dus dat de weeën zijn opgewekt.
Precies.
Dus dat het eigenlijk nog helemaal niet hun tijd was. Ja. En dat je dat dus terugziet in zo'n oefening. Waarin je muziek aanzet en zegt van op jouw tijd, hè, kom uit de baarmoeder. Hè, kom onder je dekentje vandaan. Mm-hmm. En dat je dus ziet dat daar heel veel trauma vast zit. Waar,
ja, bizar.
Ja, en sowieso geboren worden is een mega trauma. Ik denk wel ons grootste trauma. Om hier op de wereld te komen. Dus
ik denk dat het ook weer heel erg verschilt aan waar je geboren bent. Ik heb het idee als je inderdaad in het ziekenhuis geboren bent, dat het voor heel veel mensen heel traumatisch is. Want het is een hele intieme gebeurtenis. En dat deel je eigenlijk als moeder, als je naar het ziekenhuis gaat met de beste bedoelingen, want je wil de experts erbij. Maar dan ben je in een plek die onveilig is, die je niet kent. Er zijn allemaal vreemde mensen bij. In het ziekenhuis willen ze eigenlijk het liefst zo snel dat de baby geboren wordt. Dus ze gaan inderdaad weeën opwekken in plaats van het kind zijn eigen gang te laten gaan. na de geboorte wordt meteen de placenta doorgeknipt, terwijl er nog allemaal voedingsstoffen in zitten.
Ja, de navelstreng.
Of, ja, de navelstreng. Ja.
Maar met de placenta eraan. Ja,
ja, met de placenta eraan. Ja.
Ja, dus ja, daar vind ik ook heel veel van. Hè. Dus mijn eerste, toen ik wilde bevallen thuis, ja, dat mocht niet, want hij had in het vruchtwater gepoept. En ja, ik had nog nooit eerder bevallen, dus dan willen ze zien dat je snel genoeg bevalt. Mm-hmm. Dus bij de eerste moet je eigenlijk eerst een soort van je bevalbewijs halen.
Dus het mocht gewoon niet?
Het mocht gewoon niet.
Wauw. Nee,
dus ja, en dan kom je dus in een ziekenhuis, al met persweeën en dan toch.
Hè,
terwijl ik dus kon persen, dus ik hoefde alleen maar te gaan liggen en te persen en dan was mijn zoon er geweest. En toch willen ze dan eerst alle schroeven in zijn hoofd vastdraaien, mm-hmm. zodat zij op de monitor kunnen zien hoe het met hem gaat. Maar ja, als ze aan mij hadden gevraagd, gaat het goed? Ja, gaat goed, hij moet er gewoon nu uit. Er was echt niks aan de hand. En toch word je dan, met alle beste bedoelingen en volgens protocollen, maar ja, het voegde echt niks toe.
Ja.
Het was voor de zekerheid omdat hij in het vruchtwater heeft gepoept. Ja, er zou van alles aan de hand kunnen zijn, hè, daardoor. Mm-hmm. Want dan heeft een kindje stress.
Mm-hmm.
Maar ja, dat was niets van wat ik voelde. Nee. Dus met de tweede heb ik gezegd van ja, jullie kunnen op je kop gaan staan. Maar als deze in het vruchtwater heeft gepoept, dan blijf ik thuis.
Ja.
Hè, want ik was snel genoeg bevallen, dus ja, zoek het maar uit.
Mm-hmm.
Dus ik had ook gevraagd om een hands-off bevalling. Dus dat wil zeggen dat ze er eigenlijk helemaal niet bij mogen zijn of niet aan mogen komen.
Mm-hmm.
Maar daar was de verloskundige praktijk niet mee akkoord. Die wilden een semi-hands-off bevalling. Dus dan staan ze op de gang.
Ja.
Maar dan nog, ze gaan zich ermee bemoeien. En weet je, je zit zo in je eigen bubbel. En hij was er vanaf de eerste week binnen 3 uur. Juist omdat ik helemaal in mijn eigen bubbel was.
Juist,
en dat
je
toch, uiteindelijk willen ze je toch op je rug leggen voor het laatste stukje. En toen dacht ik ook achteraf, waarom heb ik dat nou gedaan? Ik was het helemaal niet van plan. Maar
ja, maar wat...
Ja.
Ja, je bent aan het bevallen. Je kan het ook helemaal
niet
op dat moment zo duidelijk aangeven.
Dus bij de derde had ik geleerd. Ja, dus ik had al 2 bevalbewijzen.
Ja.
En bij de derde heb ik gezegd van... nee, ik beval niet in het ziekenhuis. En nummer 2 en 3 kwamen allebei 10 dagen te laat. En met 11 dagen moet je naar het ziekenhuis.
Mm-hmm.
Dus ik had, dacht ik, oh, het gaat weer op het nippertje. Maar zij is in bad bevallen. Binnen 4 uur. Zonder dat ik heb hoeven persen.
Mm-hmm.
Hè, dus het is er gewoon uit. Ze is er gewoon letterlijk uitgedreven.
Ja.
In een bevalbad.
Ja.
En ja, dat was fantastisch.
Ja. En op dat moment denk ik niet dat het traumatisch is voor het kind.
Nee, helemaal niet. En, en nu had ik tegen de verloskundige echt gezegd van... als je aan me komt. Tijdens de bevalling.
Niks.
Echt.
Ja.
En we hebben nog een filmpje dat ze geboren wordt. En ik hoorde dus gewoon op de achtergrond bellen. Toen dacht ik ook van, serieus, wow. Dat je echt...
Ja.
Dat je dit gewoon, ik heb het niet meegekregen, maar gewoon serieus, dat je dit eigenlijk doet.
Ja.
Gewoon in zo'n intieme sfeer, dat kan gewoon echt niet.
Ja.
En ook uiteindelijk toen ze was geboren, dan ook gelijk, bam, prik in mijn been, omdat ik rhesus negatief ben, dus een andere bloedgroep heb dan mijn kind. En gelijk iets in haar keel douwen. En dat je echt denkt van, jeetje, ik ben zo natuurlijk bevallen, er is niks aan de hand, kindje doet het goed.
Ja.
Het is allemaal in harmonie en toch, weet je wel, bam, bam, die protocollen er tussendoor.
Mm-hmm.
Ik ook echt denk van, oh ja, weet je wel, hoe goed je het ook aangeeft in je bevalplan, als het dus een reguliere instelling is, gaan ze gewoon niet naar je luisteren.
Ik heb er gewoon doorheen gedrukt.
Ja.
Ja.
Dus, ik ga geen vierde krijgen, maar tegen iedereen zou ik zeggen, ga werken met een doula in plaats van met een verloskundige. Want tenminste, als je er zo over denkt als ik,
precies.
Want als je denkt van, ik vind het allemaal eng, ga alsjeblieft naar het ziekenhuis, want... En ze doen er alles voor je. Dus het kan ook heel fijn zijn.
Ja, of denk er in ieder geval over na wat de opties zijn.
Ja.
Weet dat je niet per se naar het ziekenhuis hoeft om te bevallen. En dat dat niet per se de veiligste optie is om te bevallen.
Nee, zeker niet.
Dat er ook weer veel gevolgen aan zitten. Kijk, natuurlijk is het fijn dat als je zoontje in de baarmoeder heeft gepoept. Dat je in het ziekenhuis bent. Dat je weet dat alles goed gaat. Maar ja, je kind komt ook weer met allemaal trauma's op de wereld terecht. Dus dat kan weer hele andere risico's hebben.
Ja.
Nou, dit is nog gewoon even een mooi einde eraan. Een mooie afsluiter. Hartstikke bedankt voor deze leuke podcast.
Jij ook?
Ja, en ik ga hem afsluiten.
Ja, dankjewel.
Nou, dit was hem dan weer. Hopelijk vond je dit een leuke podcastaflevering en heb je er veel waarde uit gehaald. Tot de volgende keer.